Goedenavond, dames en heren. Welkom, ik zal hem iets verder wegzetten, bij deze gecombineerde vergadering van de commissie Leefomgeving en Bedrijvigheid. En dat klinkt alsof we daar een enorme agenda hebben, maar eigenlijk valt dat wel mee. En ik zou het heel fijn vinden om vanavond nog iets mee te krijgen van de maansverduistering. Ik hoop u ook en dat het u aanzet tot een vlotte vergadering. Maar dan hoop ik al in de tuin te zitten. De agenda, daar wil ik een kleine wijziging op voorstellen. Het agendapunt 10, dat is na de schorsing, dat gaat over de VVV's. Daar willen we eigenlijk van voorstellen om dat van de agenda af te voeren. Daar is door de agendacommissie het erop gezet om tegemoet te komen aan een eerder gemaakte afspraak met uw raad. En daar blijkt nu van dat het niet handig is om het nu te gaan bespreken, omdat er ook eigenlijk geen vraag in staat. En degene die het inbrengt er ook vanavond niet is. En dat daar eerst even met de inbrenger van het stuk zelf over gesproken gaat worden. Mogelijk dat het dan nog terugkomt, maar mogelijk dat het daarmee ook is afgedaan. Kunt u ermee akkoord gaan? Dan wordt agenda punt 10 afgevoerd en stellen we daarmee, als u het goed vindt, de agenda vast. Er zijn geen mededelingen. Dan gaan we naar agenda punt 2, burgerspreekrecht. Ze hebben zich geen sprekers aangemeld. En dan hebben wij agenda punt 3. En ik heb nog niet van het college vernomen of er iemand gebruik wil maken. Wethouder Heinrich.
Ja, voorzitter. Ik wou u een korte voortgang melden naar aanleiding van het onderwerp CO2 footprint. Uw raad heeft in april in de raad een motie aangenomen waarin de college werd opgedragen om nog dit jaar 2011, en ik citeer, in overeenstemming met gangbare protocollen te komen tot de vaststelling van de CO2 footprint en hierover de raad te informeren. Wij zijn bezig om een CO2 footprint samen te stellen van de, zeg maar de gemeentelijke organisatie. Dat betekent dus zeg maar niet alleen maar alles wat hier in het gebouw plaatsvindt, maar alles wat zeg maar des gemeentehuis en de gemeentelijke organisatie is. Daar zijn we druk mee bezig en verwachten daar uw raad na de zomervakantie, dus in het najaar, die CO2 footprint te kunnen aanbieden. Maar wat we niet kunnen doen is een CO2 footprint samenstellen op dit moment voor het hele Renkumse grondgebied. In de motie werd ook gerefereerd aan een aantal protocollen die het agentschap NL bezig was te ontwikkelen. En die zijn inderdaad nog steeds bezig die protocollen te ontwikkelen. Die verwachten ze pas aan het eind van dit jaar. En die protocollen zijn absoluut noodzakelijk om op basis van de kentgetallen en die protocollen van het agentschap NL ook werkelijk iets serieus inhoudelijks over die CO2 footprint van een zo groot grondgebied als het grondgebied van de gemeente te kunnen zeggen. Dus dat zal dit jaar niet meer gaan lukken. En ik stel me voor u te informeren zodra die protocollen door het agentschap NL ter beschikking zijn. En ook dan een planning aan u door te geven wanneer wij verwachten de CO2 footprint voor het hele gemeentelijke grondgebied te kunnen samenstellen.
Dank u wel. Nog een andere wethouder? Dan gaan wij over naar agenda punt 4, de rondvraag. Is er iemand die daar gebruik van wil maken? Meneer Erkens, meneer Verstand. Meneer Verstand?
Ja, voorzitter, dank u wel. Korte vraag. Ik heb uit de krant vernomen dat het besluit van de gemeente om niet handhaafd op te treden tegen de bebossing in Oosterbeek-Zuid is vernietigd. En wij vragen ons af wat het college nu voor stappen gaat ondernemen.
Kan die gelijk beantwoord worden? Meneer Van Lent.
Ja, voorzitter, ik heb het ook gelezen en er stond nog iets bij in die zinsnede dat het college zich nog beraadt op de uitspraak en nog geen conclusies had getrokken eruit. Vandaag stond er een ander stukje in de krant of gisteren dat de afdeling handhaving mogelijk daar toch iets aan zal doen. Maar het college heeft daar nog geen standpunt definitief over ingenomen. Dat volgt nog.
Dank u wel. Meneer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraag aan de wethouder van Financiën en aan die van Cultuur en aan die van Molens. De fractievoorzitters, ik denk dat dat voor alle fractievoorzitters geldt, die hebben een brief gekregen van meneer Van der Wal. En de strekking van die brief is dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in principe bereid is om de restauratie van de Renkumse molen te subsidiëren met 500.000 euro, als tenminste en de provincie en de gemeente daar ook een bijdrage aan willen leveren van elk 50.000. En uit die brief begrijp ik dat er ook een restauratieplan is. En, dan komt het, in die brief merkt meneer Van der Wal op dat hij contact heeft gehad met het college, en dan citeer ik uit de brief. Inmiddels heeft ondergetekende een oriënterend gesprek over de financiële mogelijkheden gehad met wethouder de heer Heinrich. De tijdsomstandigheden laten hem geen ruimte om de restauratie van de molen met een bijdrage te ondersteunen. Nou, we horen graag van het college wat hun visie is op dit verhaal. En we willen ze daarbij ook in herinnering brengen dat we een aantal jaar geleden als raad besloten hebben om uit een toenmalig rekeningoverschot een reserve cofinanciering te vormen. Dat was mijn vraag.
Wethouder Heinrich.
Ja, voorzitter, ik denk dat het citaat in de krant, redelijk conform is hetgeen ik, en ik doe even uit mijn hoofd, het is er enige maanden geleden dat ik met de heren rond de tafel heb gezeten. Ik heb inderdaad toen gezegd, zoals u net opleest, dat er ik op dat moment geen mogelijkheden zag om een financiële bijdrage te leveren. Op dat moment was het verzoek van de stichting om een financiële bijdrage te leveren in de orde van grootte van 75.000 euro. En ik heb hun ook gevraagd van, oké, er ligt een restauratieplan, dat is natuurlijk zeg maar een technisch plan. Hè. Hoe moet die molen weer in een zekere authentieke staat terug worden hersteld? Maar kunt u ook aangeven van wat precies uw toekomstplannen met die molen zijn? Het feit alleen dat daar zeg maar een gerestaureerde molen staat, is op zich mooi, om het maar even zo te zeggen. Maar ik was wel erg benieuwd van, hoe gaat u die molen verder gebruiken? Hè? Het is zeg maar altijd in gebruik geweest, althans de romp, als opslag voor diervoeders. Als u die molen ook nog enigszins toegankelijk zou willen maken en zeg maar even in de zin van zo toeristisch, cultuurhistorisch, attractiepunt, noem ik het nou maar eventjes voor het gemak van zou willen maken, dan wil ik dat wel graag een soort plan zien van die stichting. Nou, dat hadden ze niet. Het was puur van, nou, we hebben nu dat die toezegging van de Rijksmonumentendienst voor dat bedrag. We lopen tegen een zekere termijn aan en de gemeente, wilt u 75.000 euro op tafel leggen? Nou, daarvan heb ik gereageerd zoals u in die brief heeft gereageerd. En ik heb ook gezegd van, ik ben zeer benieuwd naar uw verdere plannen. Als u plannen heeft, dan zie ik die graag, maar neemt u vooral ook de ruimte om die plannen, we zeggen, wat breder uit te ventileren, bijvoorbeeld richting raad. Nou, in nadering daarvan is, denk ik, de brief geschreven zoals u die, waar u nu uit heeft geciteerd.
Oké, een helder antwoord. Ik kan er ook een heel eind in meegaan, maar niets doen betekent dat het feest niet doorgaat. Hè? Ik wil niet zeggen dat die 5 ton koet binnengehaald moet worden vanuit het Rijk, maar dit is de mogelijkheid wellicht om toch te komen tot restauratie van de molen. En misschien dat in een nader overleg toch nog eens een keer doorgepraat kan worden over ondernemersplan, et cetera. Als we nu niets doen, dan is het afgelopen.
Meneer Schoevaars.
Voorzitter, ik wil volstrekt ondersteunen de opmerking van de heer Erkens. Natuurlijk moet je een plan maken wat je met z'n molen gaat doen. Maar ik vind wel, we hebben een fonds cofinanciering. Dat hebben we een paar keer gebruikt. Een paar keer gebruikt om ook het geld los te koppelen voor nuttige doelen. Bij derde. En ik vind in deze situatie zou ik graag van u de toezegging hebben dat mocht er een fatsoenlijk plan komen, dus u bereid bent om uit dat fonds 50.000 euro ter beschikking te stellen.
Ik denk dat het niet in eerste instantie aan mij is om uit dat fonds 50.000 euro ter beschikking te stellen. Wat zou kunnen is dat ik een voorstel aan de raad doe om uit dat fonds 50.000 euro ter beschikking te stellen. Maar ik leg de bal graag weer terug bij de stichting. Dat heb ik in dat gesprek ook aangegeven. Geeft u nou in mijn richting aan van wat u precies voor plannen heeft. Dan kan ik daar serieus naar kijken. Nogmaals, het schijnt, ik ben geen molendeskundige, maar het schijnt een molen te zijn die het in principe waard is om behouden te blijven. En ook waard is om gerestaureerd te worden. Nou, daar neem ik dan kennis van. De Rijksdienst voor Monumenten geeft niet voor niks, zeg ik maar even, de minister, een zeker bedrag voor een dergelijke molen. Maar komt u, de stichting bedoel ik daarmee, vooral zelf naar mij toe, naar de gemeente toe, naar ons toe, met uw plannen. En dan praten we graag en denken we met u verder. Maar nou, daar is het eigenlijk na dat gesprek op dat moment bij gebleven.
Voorzitter, mag ik heel eventjes, want we hebben bijna een agendapunt in plaats van een rondvraag. Ik vind het helemaal niet erg om de agenda te wijzigen, maar dan wil ik ook nog wel meedoen in het gesprek.
Nou, ik denk dat dat...
Laten we even vaststellen wat het is.
Het is een rondvraag waarover een debat ontstaat. En dat, gezien de agenda sta ik dat toe. Dus u mag er ook wat over zeggen. En ik zie aan de andere kant ook een vinger.
Oh, dan begin ik maar. Nou, ik zou me ook kunnen voorstellen dat we als gemeente voorwaarden stellen aan het geld leveren. Dat je inderdaad een toeristische plek van maakt. Dat past natuurlijk wel totaal in het gehele gebied wat we in Renkum creëren. Zou een molen heel goed bijpassen. Dus ik denk dat wij ook voorwaarden kunnen stellen, andersom te zeggen, van als wij dit geld geven, dan moet er wel wat tegenover staan.
Mevrouw Van Gerwen.
Is het niet het meest logische om aan het college te vragen? We hebben namelijk een brief gehad. We hebben nu een paar vragen gesteld. Het college heeft er iets over gezegd. Om op schrift te stellen hoe ze erover denkt in de zin van, zijn er eventueel voorwaarden waaronder... Of er is een bepaalde route die denkbaar is. En dat we op dat moment in een wat relaxte setting over verder praten en van tevoren allemaal over nagedacht kunnen hebben.
Is het college daartoe bereid?
Ja, voorzitter, het college is tot alles bereid wat uw raad wenst. Laat ik dat voorop stellen. Maar laten we er ook eventjes zijn. Dit is een brief die de stichting naar uw raad gestuurd heeft. Ik heb de stichting had voor hetzelfde geld zeggen, naar ons kunnen komen, naar mij kunnen komen met een bepaald plan, met een bepaald idee. Van nou, dit zijn onze ideeën. Zo willen wij graag die molen in de toekomst, denken we, nadat die gerestaureerd is, dat die een dergelijke plek, plaats, positie... in het Renkums toeristisch beleid, zeg ik nu maar even doen. Wij hebben voor ogen dat we dat en dat soort activiteiten daar gaan doen. Daar is nog niets van gebleken. En nu is die brief van die raad naar uw raad gestuurd. En ik ben gewoon benieuwd naar, de opvattingen van uw raad. In hoeverre u die brief gelezen, zelf bepaalde uitgangspunten aan mij als college dit mee wil geven in het gesprek om wat we gaan voeren met de stichting.
Nou, daar wil ik wel op reageren. Ik vind uw uitgangspunten heel helder en die ondersteunen wij. Maar ja, ik denk dat het kleine moeite is om het initiatief nu van het college uit te laten gaan en even met die stichting of met die meneer Jansen contact op te nemen van kom nog eens even en we kijken naar de mogelijkheden.
Toen zweeg de wethouder. Bartels wil ook wat zeggen, dus die mag eerst...
Nou, omdat de wethouder zwijgt, is het goed om dat moment even in te vullen. Vooral ook omdat u ons uitdaagt, althans de wethouder, om gehoord te krijgen hoe de fracties erover denken. Wij waren eigenlijk van plan om over 2 weken hierover iets te gaan zeggen. Maar bij deze wil ik wel laten zeggen dat de CDA op zich wel sympathie staat tegenover het initiatief. Daar wil ik het even nu bij laten, omdat ik heb de correspondentie niet bij me, niet voor me liggen. Ik meen me te herinneren dat het college nog zou reageren op de brief in die zin voor een pre-advies. Nee, de brief is onschuldig. Daar ben ik even kwijt, ik heb die stukken niet voor me liggen, dus vandaar even. Maar ik wil alleen even laten weten dat de CDA in principe positief staat tegenover het initiatief. Dat wij eigenlijk over 2 weken daar iets over hadden willen zeggen.
Voorzitter, nog één ding. Het gaat over een financiële bijdrage, hè? Even bottom line. Natuurlijk kan het college met een voorstel naar ons komen om dat beschikbaar te stellen. Even nog los van waar dat dan uit zou moeten. Ik kan me voorstellen dat dat dan op zijn minst uit de toerismeparagraaf in de begroting zou moeten. En volgens mij zit er, is het toch ook niet altijd een even breed draagvlak om daar extra uit te financieren. Dus ik vind het ook wel dat het college wel even goed na moet denken over welk voorstel ze doen. En ook, zeg maar, welk gesprek ze aangaan met deze initiatiefnemer. Om vervolgens, zeg maar, nog niet zeker te weten of die bijdrage geleverd kan worden. En een ander punt is natuurlijk dat het blijkbaar, als er een wat rustige agenda is, zaak is om eigenlijk iedereen op te roepen om van tevoren bij fractievoorzitters brieven te bezorgen. Want dan, zeg maar, stapelen de agendapunten op deze manier zich op. Ik vind het een ontzettend interessante manier van vergaderen. Zou ik graag mee verder willen gaan. Ja, maar niet op dit moment en niet zo over dit onderwerp.
Ik ben blij dat u dit kunt waarderen, deze soepelheid. Dank u wel voor dit compliment. Ik denk dat er op dit moment genoeg over en weer gesproken is. Dat het college ook duidelijk is geweest in het standpunt en ook dat er in de fracties duidelijke standpunten zijn weergegeven. En ik wil het daar voor dit moment bij laten. Gaan wij door met agenda punt 5. Bestemmingsplan Dorpstraat 9-11-2011. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Miltenburg. Mevrouw Van Gerwen. Mevrouw Gerritsen, meneer Van Dongen en meneer Den Burger. Mevrouw Van Gerwen, u mag beginnen.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van GroenLinks is blij dat er een plan ligt, waardoor er een initiatief is om het winkel- en woonaanbod in de Dorpstraat te versterken. Sowieso is het, wat GroenLinks betreft, natuurlijk heel prima dat van de 12 appartementen die worden voorgesteld, dat 12 sociale woningbouw zijn. Daar zijn we op zijn minst natuurlijk heel content mee. We hebben echter nog wel een flink aantal vragen en kanttekeningen. En wat ons betreft is deze commissie er ook voor gediend om daar antwoord over te krijgen. De locatie, die ligt binnen de contouren van het woonservicegebied, is wat ons betreft nog wat mager bedeeld met de levensloopbestendigheid van de appartementen. Het gaat wat ons betreft dan bijvoorbeeld om een vaste lift. Een traplift vinden we dan wel een heel magere aanpak. Dus we willen eigenlijk weten hoe dat nou zo is gekomen, om daar niet verder in te investeren. En natuurlijk zal het college dan zeggen, ja, dat ligt bij de initiatiefnemer. Maar als wij die plannen beoordelen, vinden we dat we daar op die manier ook naar moeten kijken. Dan is er een ander punt wat er daar ook al doorheen speelt. Dat is dat de woonadviescommissie een negatief advies heeft gegeven. En een negatief advies van de woonadviescommissie is volgens ons, komt dat niet heel vaak voor. En nou staat er in de voorstellen of in de plannen staat wel dat er op een aantal punten aanpassingen zijn gedaan. Maar wij willen eigenlijk weten, niet alleen precies weten op welke punten, maar ook in hoeverre zichtbaar is waar dat negatieve advies nou vandaan is gekomen. Want de vraag is, we hebben de woonadviescommissie niet voor niks, of het voldoende aanpassingen zijn. Nog een andere commissie die we hebben, namelijk de monumentencommissie, want we hebben het hier over een monumentaal pand. Na de verbouwing komt er de gemeentelijke monumentenstatus. Dat had ook daarvoor gekund, dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak. Maar daarom zijn we natuurlijk wel heel benieuwd of de monumentencommissie geraadpleegd is. Dan nog iets over de winkelpanden, de wensen van de winkeliers in de Dorpstraat, daar moeten we altijd heel voorzichtig mee omgaan. En dat betekent onder andere dat wij ons afvragen hoe dit plan zich verhoudt tot de wens van de winkeliers in het algemeen aan wat grotere winkelruimtes. En dus ook de vraag of er dan in dit geval wel adequaat daarvoor gebouwd wordt. Dan nog één punt, en daar moet ik heel even voor in het voorstel bladeren. Het is een ingewikkeld stuk, dat gaat over die energie. Dan ben ik weer kwijt, coëfficiënt. Daar staat dat we streven naar 0,7. Dat is een EPC van 0,7. Dat hoort eigenlijk bij nieuwbouw. Maar we zouden in dit pand nog kunnen streven naar een verdere verlaging van energiegebruik. En de vraag is of het gesprek is gevoerd met de initiatiefnemer, of dat wij daar nog een aantal eisen kunnen opleggen die dat energieverbruik nog verder omlaag dringen. En dan nog een punt wat in het bestemmingsplan ons is opgevallen. Dat is dat er in de inhoudelijke kaders, in het begin van het bestemmingsplan, wordt er gesproken over een aantal, wordt er in feite getoetst aan het gemeentelijk beleid. En er worden een aantal stukken genoemd die in concept zijn. En wat ons een beetje verbaast is dat je een bestemmingsplan kan bouwen rondom stukken die in ieder geval bij de besluitvorming van het bestemmingsplan nog niet zeker zijn. Dat bedoel ik de ruimtelijke structuurvisie. En er wordt in het bestemmingsplan ook nog gesproken over een concept-economische visie, terwijl die er nu al is en er ook al was op het moment dat we het bestemmingsplan ter inzage legden. En ja, ons heeft dat een beetje verbaasd, want sla je dan niet een klein stukje van je bodem onder het bestemmingsplan vandaan? En anderzijds moet je anders niet even gewoon wachten tot het klaar is voordat je met dit plan komt. Nou, dat zijn onze kanttekeningen.
Dank u wel, mevrouw Miltenburg.
Dank u wel. U weet, ik woon in het dorp Renkum en de dorpstraat in Renkum biedt op dit moment echt wel een troosteloze aanblik. Heel wat leegstaande winkelpanden, een gapend bouwgat, straks komt er dan die mooie Oosterpoort. Maar nu vind ik het echt af en toe wat troosteloos. De Partij van de Arbeid is dan ook verheugd dat het mooie pand van het oude postkantoor behouden kan blijven en een levendige plek zal blijven. We lezen dat er goed rekening is gehouden met het monumentale karakter van het pand. En ja, inderdaad, dat gaat wat ten koste van de levensloopbestendigheid, maar het zij zo. Daarmee is het oude postkantoor en ook de nieuwbouw in het gat naast het postkantoor slechts voor een heel beperkte groep geschikt. Met name jonge starters. Nou zijn er ook heel wat van de jongere woningzoekenden in het dorp en ook die mensen willen we behouden. In het stuk staat regelmatig een opmerking over de brandveiligheid. Daar moeten we natuurlijk met z'n allen wel heel erg alert op zijn. Brandveiligheid en vluchtwegen, dat moet natuurlijk in orde zijn. Juist in het geval van deze wat kleinere appartementen waar relatief veel personen wonen. Dat over het stukje wonen. Er komt ook een winkelpand bij in de dorpstraat, waar toch al zoveel leegstand is. Daar moeten we wel kritisch naar kijken. In het coalitieakkoord staat dat we streven naar levendige dorpskernen en het geschetste, troosteloze beeld van het dorp Renkum is dan op zijn minst een uitdaging. In de stukken staat dat er mogelijkheden zijn voor extra winkels die zich niet richten op de eerste levensbehoeften. We vragen ons af, is deze visie voldoende onderbouwd? Daar willen we graag wat meer inzicht in. Dank u wel.
Meneer Den Burger.
Dank u wel, voorzitter. VVD is blij met de ontwikkeling aan de oostzijde van het centrum van Renkum. Dat mogen duidelijk zijn. Ook wij hebben een paar vragen in aansluiting op GroenLinks. In ieder geval de vraag hoe het met de monumentencommissie zit. Er is weliswaar sprake van dat het plan getoetst is op zijn monumentale kwaliteiten. Maar het advies van de monumentencommissie hebben wij ook nodig gemist. Wat we ook gemist hebben in het hele verhaal is, er is een prachtige perspectieftekening bij het bestemmingsplan geleverd. Er is een gevelschets van de voorgevel, maar de nieuwbouw ligt ingeklemd tussen twee straten, de Dorpstraat en de Achterdorpstraat. En van de Achterdorpstraat zien we niets. Die Achterdorpstraat, dat is dus gewoon een stedelijke gevel, of in ieder geval een gevel die in het dorp een substantiële rol zal spelen. Het hoogteverschil tussen de Achterdorpstraat en de Dorpstraat is ongeveer 2,5 meter in die orde van grootte. En dat betekent dat we daar bijna op het niveau zitten van de eerste verdieping. Daarmee is tegelijkertijd onduidelijk geworden als er sprake is van grootte en nokhoogtes, dus waar die vanuit bepaald zijn. Het lijkt op de tekening dat het vanuit de Dorpstraat is gebeurd, maar het kan ook vanuit de Achterdorpstraat zijn gebeurd. Dan hebben we er een verdieping bij plotseling. Dat is toch wel interessant om te weten. Een ander element is die levensloopbestendigheid van die woningen. Dat is misschien voor een deel oplosbaar door juist die Achterdorpstraat te gaan gebruiken, omdat daar het niveauverschil van één verdieping is, zodat er dus woningen op de eerste bouwlaag mogelijkerwijs wel levensloopbestendig te maken zijn. Dat lijkt bijna gratis gevonden te kunnen worden. Dan hoeven we daar niet voor trapliften te denken. GroenLinks spreekt over 12 sociale woningen. Wij lezen uit de stukken dat tenminste de helft sociaal is, maar dat de andere helft dat er gesprekken mee zijn met de ontwikkelaar. Dat kan aan ons liggen dat we het verkeerd begrepen hebben, maar we zouden het op prijs stellen om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Want dat speelt ook een rol in de samenwerkingsovereenkomst die gesloten is. Daar zit een overwinstbeding zit erin op het moment dat die woningen verkocht gaan worden. En dat lijkt me handig voor de gemeente om te weten of dat op welk aantal woningen dat van toepassing is bij voorhand van de start. Wat in die samenwerkingsovereenkomst ook naar voren komt is dat er, en dat is in dit geval wat minder opportun, maar dat er geen ontbindingsmogelijkheid in zit voor de gemeente. En u kunt zich misschien nog herinneren dat onze fractie op dat punt enige gevoeligheid heeft. Dat geldt dus ook nu weer. Nu is er geen sprake van grondoverdracht, dus het probleem is niet zo groot. De enige verplichting die er voor de gemeente is, gaat om het aanleggen van een aantal parkeerplaatsen langs de Don Boscoweg, langs de Europaweg. En uit de tekening is wat te lezen ook nog direct achter het oude postkantoor. Daar zijn kosten aan verbonden. Wij gaan ervan uit dat de gemeente deze handelingen pas verricht als volstrekt duidelijk is dat dit project doorgaat. Oftewel, ik zou het een dag voor de oplevering doen ongeveer. Tot zover onze eerste opmerkingen.
Meneer Van Dongen.
Mevrouw de voorzitter, de verbouwing van het monumentale pand, als het voormalig postkantoor, heeft zo zijn beperkingen. Er is een fors monumentale trap aanwezig, maar een lift is naast een dure aangelegenheid ook een grote ruimtevreter. Met deze alinea lijkt dat er geen lift kan komen vanwege te weinig ruimte. Maar het blijkt dat er 3 trappenhuizen in dit pand, in dit monumentale pand zitten. In het eerste ontwerp waren er 6 appartementen, nu 5. Alle eenheden zijn groter dan 60 vierkante meter. Mijn vraag, waren ze voorheen dan kleiner? Een van de badkamers is aan de kleine kant. Er is geen vluchtroute aanwezig op de zolderverdieping. Zijn er buitenbergingen? Of zijn er binnenbergingen? Waar moet men de fietsen plaatsen? In de appartementen van 61 vierkante meter, al dus het WAK, is er geen opstelplaats voor de wasmachine en voor de droogtrommel. En in een aantal gevallen is de entree zo klein dat er zelfs geen kapsel geplaatst kan worden. Maar al met al wordt dit positief ervaren. Deze conclusie wordt niet gedeeld door het CDA. Wij vinden het te kleine appartement eigenlijk niet van deze tijd. En geen vluchtroute op de derde verdieping levensgevaarlijk. Een berging voor bijvoorbeeld fietsen op de begane grond is een must. En de kans om een monumentaal pand levensloopbestendig te maken is een gemiste kans als je dit nu gaat doen bij zo'n grote verbouwing. De nieuwbouw. In het coalitieakkoord is uitgesproken dat seniorenwoningen moeten worden gerealiseerd nabij het centrum, zo mogelijk in combinatie met starterswoningen. Deze woningen boven de winkels zijn vooralsnog voorzien ten behoeve van zorg. Dat staat letterlijk in de voorligger. Het CDA vindt nieuwbouw voor senioren zonder lift een labmiddel. Er wordt niet voor niets gesproken over zorg. En later moeten de woningen alsnog levensloopbestendig gemaakt worden. En de kosten van een traplift zal dan op de gemeenschap verhaald worden. Een traplift kost toch minstens 10.000 euro. En we moeten nu echt wel op de kleintjes letten, want we moeten ontzettend veel bezuinigen in de toekomst. Het lijkt voor de bouwer om die reden ook 100 sociaal woningbouw te moeten bouwen, omdat dat voor hem dus veel goedkoper is. Daar zetten wij onze kanttekeningen bij. Het parkeren, wat net ook al genoemd werd. 12 parkeerplaatsen lijkt ons aan de krappe kant. Mede omdat er ook 2 winkels bij komen of 1 winkel. En omdat er dus een horecagelegenheid onder zit, waar dus ook mensen komen met auto's. Is er ook voldoende ruimte voor het stallen van rollators en scootmobielen? Want het pand wordt zo aangezien voor senioren met zorg. Dus rollators moeten ergens kwijt kunnen. Is er voldoende berging? Is er ook een mogelijkheid om die rollators op te laden? Zijn er stopcontacten? Moeten die soms aan de buitenkant van de gevel komen? Krijgen we een soort Amsterdamse traferelen zoals je in de baarsjes hebt? Wij vragen ons af of we dat willen inrenken. Ook bij deze nieuwbouw vraagt het CDA zich af of er wel zorgvuldig omgegaan wordt met toekomstige bewoners in het dorp Renkum. Daarnaast spreken wij toch ook de zorg uit voor de nieuwbouw of die zich goed verhoudt met het monumentale pand wat daarnaast staat. Wij vinden dat er flink geschaafd moet worden aan dit voorstel. En het CDA vindt dit nog zeker geen sterstuk. Snel meters maken voor financieel gewin. Renkum verdient beter. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Gerritsen.
Dank je wel, voorzitter. Gemeente Melangen denkt dat het een goede zaak is om het hele plan uit te voeren. Het aanzicht van het dorp en de leefbaarheid van Renkum worden door dit plan vergroot. Het is een prachtig monument wat behouden blijft. De samenhang met de omgeving is voldoende gewaarborgd en ook de communicatie lijkt goed te zijn verlopen. En het communicatieplan voor de toekomst ziet er goed uit. We denken ook dat het goed is om voor de invulling van de winkelpanden te overleggen met de huidige ondernemers. En dan ook te kijken van, er staat nu een heleboel leeg en de concurrentie met betrekking tot Europaplein moet daar ook in betrokken worden. Wij zijn voor verjonging van Renkum, dus wij denken dat kleine appartementen juist daardoor prima in dit plan past. Dank u wel.
Ik kijk achterom. Wethouder Weda.
Ik ga proberen uw vragen te beantwoorden, maar ik weet niet of ik een antwoord heb op de vraag over de kapstokken.
Kunt u één stoeltje opschuiven? Dan,
krijgen we absoluut niet mijn ambitie om het over te nemen.
Anders krijgen mensen thuis zo'n...
Ik geef liever het geld uit, zeg ik altijd. Goed. Eigenlijk hoor ik van de meeste fracties op het CDA dat men op zich blij is dat er iets op deze plek gebeurt. En ik denk dat het plan zoals het er nu ligt, waar al heel lang over gesproken wordt, ook een versterking van de Dorpstraat in Renkum zou kunnen betekenen. U heeft een aantal kanttekeningen gemaakt. En die zijn voor een belangrijk gedeelte ook gerelateerd aan het advies van de woningadviescommissie. Waar eigenlijk het grootste verschil van inzicht met de woningadviescommissie over bestaat, is, en een aantal uur heeft dat ook al eigenlijk aangestipt, is een vaste lift aanbrengen in dit pand. En als je kijkt naar het pand zoals het is, is dat in de ogen van de ontwikkelaar, maar ook in de ogen van de gemeente, is dat een zeer lastige opdracht die ook ten koste zou kunnen gaan van de potentiële woonruimte. We hebben hier in de gemeente afgesproken om te werken met de woonkuur. Op het moment dat eigenlijk de onderhandelingen en de gesprekken starten over dit pand, was dat nog niet eens een officiële regel. Maar wij vinden dat de woonkuur daarop moet worden toegepast. De levensloopbestendigheid die de woningadviescommissie voorstaat gaat eigenlijk nog een stapje verder. En als het gaat om woonkuur, dan zou het voldoende moeten zijn om het pand zodanig voor te bereiden dat er inderdaad eenvoudig trapliften kunnen worden geplaatst. Dat
bij
interruptie,
als u spreekt over het pand, hebben we dan over het postkantoor of hebben we het over de nieuwbouw dan?
Beide. Wat betreft de voorbereiding op de traplift, dat is nu juist vanuit het kader van de WMO een eis dat je ook wat dat betreft woningen, ook nieuwbouw, maar ook de aanpassing van het monument, zodanig bouwt dat uiteindelijk de kosten voor de gemeente als mensen ouder worden niet automatisch bij de gemeente terechtkomen. Dus het voorbereiden voor een traplift is al wel degelijk een voorziening die toewerkt naar die levensloopbestendigheid. En het aanbrengen op zich van een traplift is niet het meest kostbaar. Het zijn meestal juist de voorzieningen aan het gebouw die het uitermate duur maken. De monumentencommissie is wel degelijk betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Er is met de ontwikkelaar afgesproken op het moment dat de bouwvergunning wordt afgegeven, dat ook het moment is om ook over de monumentenstatus te gaan beslissen als gemeente. Als het gaat om winkelpanden en het gaat om winkelruimtes, ik was trouwens heel scherp van GroenLinks om te zeggen dat de economische visie al was vastgesteld, maar soms als zo'n stuk een lange doorlooptijd heeft, dan gaat de raad nog wel eens sneller in het vaststellen van een aantal visies als dat je het meeneemt in de ontwikkeling van zo'n bestemmingsplan. Dus dat is wel heel scherp. We zullen het woordje concept er onmiddellijk uitschrappen. Als het daarmee in sterstuk kan worden, graag. Maar alle vragen die te maken hebben met de ontwikkeling van de Dorpstraat, die los je niet op met het aan dit bestemmingsplan te koppelen. Het is ons alle zorg dat in de Dorpstraat in Renkum een aantal dingen niet goed gaan. Ik denk juist dat het omgekeerde is, dat als je een dergelijke investering doet in de bouw van woningen en die andere ruimtes daarbinnen, dat je daarmee weer een stapje maakt om de Dorpstraat, een aantal u hebben dat ook ongeveer zo gezegd, de Dorpstraat weer wat allure te geven. Als het gaat om waar het probleem in de Dorpstraat in Renkum zit, dan zit dat natuurlijk vooral in dat middenstuk waar hele kleine winkelruimtes zijn die moeilijk te verhuren zijn. En daar zie je op dit moment ook de grootste leegstand. Maar daar hebben we nu juist een aantal afspraken over gemaakt in het kader van de economische visie, om te kijken hoe we dat soort dingen kunnen aanpakken. Ja, er is even discussie over of het nu alleen voor zorg is of ook voor jonge starters. Volgens mij heeft u gelijk dat de behoefte zowel senioren als jonge starters is als je Renkum breed kijkt. En als je kijkt naar deze plek, is natuurlijk voor jonge starters dat een uitermate aantrekkelijke plek. En dan heb je het ook over woningen die niet zo verschrikkelijk groot hoeven te zijn, want het zijn starters op de woningmarkt. Er zitten ook, als je kijkt in de verdere ruimte van Dorpstraat, zitten op wel meer plekken woningen voor starters. En volgens mij vinden die juist wel aftrek. Ontbindingsmogelijkheid. Ja, ik weet, en ik, dat is eigenlijk een permanente discussie, dat u dat graag wilt opgenomen hebben. Wij proberen dat, en zo volgens mij staat het ook zo in het coalitieakkoord, dat het al vooral gaat als er een exploitatieplan aan vast ligt, dat je het dan moet doen. En u heeft al terecht aangegeven dat het in dit geval dus niet zo ontzettend noodzakelijk is, maar het is net zoals met Carthago in de herhaling zit de kracht van de boodschap. Ik zal hem ook maar zo interpreteren, uw opmerking. Is dat zo?
Ja, Carthago is niet veel genomen.
Nee, maar dat is wel maar 7 keer zo'n rondje. Hè? Het aanleggen van parkeerplaatsen. We gaan uit van een parkeernorm van 1,5. En daar past het aantal parkeerplaatsen wel degelijk in. En voor de winkelvoorziening is er ook apart gerekend met de parkeerplaatsen. Ja, en dan het CDA. Ja, ik moet u eigenlijk vragen, wilt u nu dat er iets gebeurt op die plek? Want wat u doet is eigenlijk gewoon het hele plan systematisch fileren en afwijzen.
Vanzelfsprekend willen wij dat er iets gebeurt.
Ja.
Maar er wordt hier zo klein mogelijk gebouwd.
Nou, niet zo klein mogelijk, er wordt klein gebouwd, ja.
Het woonadviescommissie heeft duidelijk aangegeven een negatief advies. Ze hebben duidelijk aangegeven dat er dus op een gegeven moment amper opstelmogelijkheden zijn voor wasmachines en droogtrommels. Het staat in de voorlegger. Ik heb gelezen wat er staat. Dan wordt ook duidelijk aangegeven dat er amper een kapstok ingezet kan worden. En u doet daar misschien wel wat minachtend over, maar het wordt wel aangegeven in dit stuk.
Ja, en u vergelijkt het dan met de Baarsjes. Dat is een van de meest hippe woonwijken op dit moment in Amsterdam.
Nou, mijn zoon woont er en vandaar dat ik het ook even aanhaalde.
En dan weet u ook dat op dit moment eens, wat ooit eerst ooit, heel lang geleden Jordaan was, wat nu eenmaal door de Jups is ingenomen, vervolgens werd het de pijp en nu trekt alles.
En mijn zoon is een starter en die woont op 80 vierkante meter. Ja. En ik kan me niet voorstellen
hij is gelukkig, neem ik aan.
En ik kan me niet voorstellen hoe je dus op 60 vierkante meter kan wonen.
Ik denk dat het nu genoeg is, meneer Van Dol.
Interruptie. Misschien kunnen we in de algemene zin in ieder geval de lijn hanteren dat als volgens het bouwbesluit de plannen voldoen, dat we daarmee klaar zijn.
Nee, het advies van de woningadviescommissie was, doet mij een beetje denken aan wat dat betreft de detaillering van de tijd dat ik ooit nog eens als beginnend raadslid in de vrouwenadviescommissie in Amsterdam zat. En daar ging het inderdaad over kapstokken en dat soort dingen. Maar ja, je kan daar heel erg van mening over verschillen, maar ik denk dat uw zoon ook best een plekje heeft om zijn jas op te hangen en dus gelukkig woont in de Baarsjes. Het gaat er dus vooral om wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de kansen. Op het moment dat je zegt nu van ga maar grotere woningen bouwen, dan ga je dus ook in een ander sector bouwen. Dat betekent dus dat je dus niet meer tenminste die 50% sociaal met zelfs wel een mogelijkheid tot 100% sociaal, maar dan ga je daar dus duurdere woningen inzetten. Nou, en dat is nou precies de discussie op basis van de woningbehoeften. Je zou juist die goedkopere en dus derhalve wat kleinere woningen hier uitstekend kwijt kunnen. Ja, en snel meters maken voor financieel gewin. Als je kijkt naar de investeringen die nu gedaan worden en de zorg waarmee ook de ontwikkeling daar bezig is en wat door een aantal uur ook wordt onderschreven, denk ik dat niet geheel recht doet aan de inzet van de ontwikkelaar daar. Ik hoop dat ik de meeste vragen... Oh ja, ik zit nog eventjes met die EPC. Ik moet u eerlijk zeggen, volgens mij is gewoon de norm die 0,7%. En 0,6. Dus dan zou je hem nog wat moeten verlagen.
En vandaar dat wij vragen, is het niet mogelijk om in overleg met de initiatief of de initiatiefnemer te laten kijken naar nog een aantal extra energiebesparende maatregelen. En dan mag in ieder geval wat mij betreft die droogtrommel wel ingewisseld worden. Want
voor
dat bespaart al aardig wat. Voor een waslijn zou ik dan denken.
Ja, zou ik ook
en die
doen.
Kan ook voor
ja.
Kapstok. Maar het is vrij essentieel om helder te zijn in de normen die je stelt bij nieuwbouw en bij, ik noem het maar even, verbouw. En nou lijkt het er in ieder geval op. Ik bedoel, in een monumentaal pand is het lastig, dat is duidelijk. Maar daarom kunnen we daarin ook nog wel onszelf even wat meer opleggen dan we nu lijken te doen. En dat is in feite wat
we kunnen in ieder geval kijken op het moment dat de bouwvergunning aan de orde is, of er nog wat aanvullende eisen kunnen komen. Maar ik beloof u op dat punt gewoon niks, omdat het natuurlijk ook best een lastig pand is.
Mevrouw Miltenburg.
Er ligt nog één vraag van mij, namelijk de vraag naar de behoefte aan winkels, of er nou werkelijk nog behoefte is aan winkels die zich richten op producten buiten de eerste levensbehoeften. Ik denk dat wat ook in de economische visie staat, is dat je een winkelstraat wil hebben met een divers aanbod. En daar boeren... Ook, want er zitten nu ook al winkels die ook anders zijn als de eerste levensbehoeften. Er zitten een paar hele grote winkels die zich met eerste levensbehoeften bezighouden. Er zitten ook een aantal kleintjes daartussen. Dus ik denk dat je voor een gevarieerd aanbod... op zich is die vraag denk ik niet eenduidig te beantwoorden of er meer behoefte aan is. Ik denk dat het zich ook zult moeten gaan settelen als... met name de problemen in het middenstuk zijn opgelost. En de diversiteit is volgens mij ook de aantrekkelijkheid van zo'n winkelstraat.
Is er contact geweest met de winkeliersvereniging hierover?
Nou, niet in het kader van dit bestemmingsplan. Dat is nou juist een discussie die in het kader van de economische visie plaatsvindt. Mijn collega Economische Zaken heeft regelmatig overleg met winkeliers, juist over dit soort ontwikkelingen in de straat. Dus ik denk dat je het ook niet op dit moment dat je het kunt ophangen aan de beslissing over dit bestemmingsplan. Want dat is een voortdurende zorg van de wethouder ook in economische zaken om die winkelstraat dus weer levendig en gevarieerd te krijgen.
Iemand voor de tweede termijn. Meneer Den Burger en mevrouw Van Gerwen. Meneer Den Burger.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb ook nog een vraag gesteld met betrekking tot het hoogteverschil tussen de Achterdorpstraat en de Dorpstraat. In het bestemmingsplan is niet duidelijk of de grootte en ook hoogtes van welke straat die uitgemeten zijn. Ik denk dat het wel vastgelegd moet worden. Anders hebben we daar toch structureel een probleem, wat daar mogelijk is. En ik heb de wethouder aan de hand gedaan dat mogelijkwijs de woningen op die eerste verdieping, geredeneerd vanuit de Achterdorpstraat, direct bereikbaar zijn. En misschien dus wel levensloopbestendig gemaakt kunnen worden.
Zullen we eerst mevrouw Van Gerwen nog even de vraag laten stellen?
Mijn opmerking of vraag ging nog even over die EPC. Want ik ben heel erg blij met de belofte van de wethouder om in ieder geval het gesprek ook aan te gaan bij de bouwvergunning. Maar er zijn ook een aantal andere momenten volgens ons waarop je daarover het gesprek kan voeren. Want niet alles hoeft via de bouw op zich geregeld te worden. Ook via de inrichting, zeg ik even tussen aanhalingstekens, type verwarming wat gekozen wordt, HR-ketel. En volgens mij is het college in ieder geval in staat en ook gegeven zeg maar alle notas die we als gemeente hebben vastgesteld, om daarover het gesprek met de initiatiefnemer ook aan te gaan. En dat zou ik heel graag nog willen vragen, om dus wat te verbreden. En niet alleen over die bouwvergunning, maar ik zie haar al knikken, dus dat ziet er goed uit.
Het gesprek aangaan kan altijd. Het hoogteverschil is 2,4 meter. Ik ben geen bouwkundige, dus uw suggestie dat zou kunnen betekenen dat je wat makkelijker ook levensloopbestendigheid zou kunnen toepassen op die verdieping. Dat laat ik even over aan de deskundige, maar ik ben erg blij met uw suggestie, want dat zou ook weer een aantal van de vragen die er zijn ten aanzien van de levensloopbestendigheid en de discussie op de traplift in een wat ander perspectief plaatsen.
En daarnaast deed ik u de suggestie om in ieder geval duidelijk in het bestemmingsplan vast te leggen dat grote nog hoogtes gemeten zijn vanuit de Dorpsstraat, want anders hebben we daar echt.
Wij zullen in het bestemmingsplan, als dat nog kan. Ik kijk even, kan dat technisch gesproken nog, voordat we weer allerlei... Hè? Ja? Oké, doen we.
Meneer Van Dongen wil ook nog gebruik maken van de tweede termijn.
Meneer Van Dongen die heeft alles aangehoord en geeft aan dat we het mee naar de fractie nemen en dat we er in de raadsvergadering op terugkomen.
Dat betekent dat dit niet als een sterstuk naar de raad kan en... Dan sluit ik de beraadslaging en gaat het mee als behandelstuk naar de raadsvergadering. Dan gaan wij naar agenda punt 6. De reactie stadsregio naar aanleiding van de brief van college van BMW over verstedelijkingsvisie en mobiliteitsaanpak. Reactie stadsregio nota en of brief volgt zo spoedig mogelijk. Dat is wat er op de agenda staat. Wie wil daarover het woord? Mevrouw Miltenburg, mevrouw De Roo, meneer Verstand, meneer Hutten, meneer Bartels en meneer Den Burger. Mevrouw Miltenburg.
Ik wil graag eerst reageren op de reactienota concept verstedelijkingsvisie. De Partij van de Arbeid ziet met genoegen dat een aantal opvattingen die ook wij belangrijk vinden breed gedragen worden door de gemeentes en de stadsregio. De integrale benadering wordt omarmd. Een integrale benadering op het gebied van wonen, werken en mobiliteit vinden we belangrijk. En zij worden terecht in samenhang gezien waarbij een goed functionerend openbaar vervoernet essentieel is. Over wonen wil ik graag een alinea uit de inleiding voorlezen. Die staat onder het kopje kwalitatief vraaggericht bouwen. Let op, want het is echt een mooi stukje proza hoor. De nadruk op woonkwaliteit in de visie wordt, door de gemeentes, als positief ervaren. Erkend wordt dat de woonkwaliteit in de regio versterkt moet worden om in te spelen op woonwensen. De woonconsument moet een centrale positie krijgen waardoor de focus verschuift van een aanbodgericht naar een vraaggericht bouwen. Het belang van vraaggericht bouwen, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin, wordt onderschreven. Dat is toch prachtig, hè? Zo gaat het ook nog eventjes verder. Maar hoe vreemd is het dan dat ons dringend verzoek om de 50-50-regel juist op deze gronden onder bepaalde omstandigheden aan te passen, niet gehonoreerd wordt? Natuurlijk blijven vooral grondgebonden woningen in het goedkopere en zeker ook middensegment noodzakelijk. Maar dit is eenvoudig niet op elke locatie te realiseren of passend bij de wens van bewoners, waarvan gezegd wordt, we moeten vraaggericht bouwen. De 50-50-regel is op zich een goed uitgangspunt, maar simpelweg de komende jaren niet passend op de Renkumse situatie. Goedkopere koopappartementen staan leeg, er is geen vraag naar. Hoezo inspelen op woonwensen van de consument? De stadsregio vraagt inhoudelijke argumenten met betrekking tot vraaggericht bouwen. Ons inziens heeft onze gemeente die argumenten afdoende aangereikt. En vraaggericht bouwen was toch ook het adagium van de stadsregio. Ik heb het citaat voorgelezen. We vragen nu aan de gemeente, hoe denkt u verder te gaan in dit proces met de stadsregio? We zijn ervan bewust dat het stringent toepassen van de 50-50-regel niet past binnen de woonwensen van consumenten en omwonenden. Hoe gaan we hiermee verder? Dank u wel.
Meneer Den Burger.
Dank u wel, voorzitter. Wij beperken ons maar eventjes tot de verstedelijkingsvisie. We zijn wat verbijsterd door de reactie zoals de stadsregio die gegeven heeft. En eigenlijk past er wat ons betreft maar één conclusie bij. Mevrouw van Miltenburg heeft al uitgebreid gesproken over de 50-50. Er komt ook nog bij dat het probleem geschoven wordt van los het maar op in de subregio. En die subregio is uitgebreid in orde geweest in de reactie van het college. We hebben dan ook de oproep aan het college om tegen de verstedelijkingsvisie te stemmen. En dan kun je natuurlijk vervolgens de vraag stellen, en wat dan? Dan zal er mogelijkwijs een meerderheid toch voor die verstedelijkingsvisie zijn. Dan roepen wij op om het voorbeeld van Ulft te volgen. En daar hebben we volgens mij geleerd hoe we omgaan met dit soort akkoorden. Dank u wel.
Meneer Bartels.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een drietal opmerkingen. Om te beginnen met de laatste in aansluiting op wat mevrouw van Miltenburg en de heer Den Burger gezegd heeft. Wij sluiten ons daarbij aan. Ik vind het ook inderdaad heel vreemd, en u heeft het terecht opgemerkt, dat dus de nadruk gelegd wordt, nu gelegd wordt op vraaggericht werken. En tegelijkertijd een bepaalde uitspraak te doen over die 50-50-regeling. En wat mij dan opviel bij de wijze van verwerking, althans de tekst van die kolom, is dat dan eigenlijk maar gezegd wordt, en dat heeft de heer Den Burg ook wel goed opgemerkt, van je kunt het niet bilateraal met de stadsregio oplossen. Nee, je moet het op subregionaal niveau doen. En daar zit dan net ook het probleem in, omdat we daar geen ruimte hebben om op die manier de zaken op te lossen. En de CDA-fractie die heeft van meet af aan gezegd, al toen bij de eerste brief van de college, van wij vinden dat die uitspraak van de college in die conceptbrief veel harder had kunnen zijn. In de zin van wij gaan niet akkoord met die 50-50-regeling. We zijn ook benieuwd hoe de college nu gaat reageren op de reactie van de stadsregio. Wat ons betreft blijven wij bij ons standpunt van het is allemaal leuk en aardig. Wij bepalen ons eigen beleid en we vinden het belangrijkste de stelling van vraaggericht werk. En natuurlijk willen we in alle redelijkheid bezien in hoeverre we ook aan de gedachte van die 50-50 eventueel mee kunnen en willen werken. Maar dat is niet leidinggevend. Leidinggevend is ons eigen beleid in het kader van het vraaggericht werken en wat onze problemen zijn, en daar staan we voor en daar moeten oplossingen voor gevonden kunnen worden voor zover het kan. Dat is punt 1. Punt 2, is het zo dat wij wel heel erg tevreden zijn met het feit dat de stadsregio erkent een omissie te hebben begaan. En dan doel ik erop op het probleem met betrekking tot de afwikkeling van het verkeer Renkum en Arnhem-Buiten. Dus ik ben wel blij, de fractie is wel erg blij, dat in ieder geval in de definitieve versie daar nadrukkelijk bij stilgestaan wordt. En dat dat ook de nodige aandacht gaat krijgen, dus dat is positief. Er staan nog wel een aantal dingen in waar je redelijk positief over kunt zijn, of wat minder positief. Maar ik wil het bij deze twee inhoudelijk laten. Wat ik als CDA-fractie wel jammer vind is, we hebben het in de commissietijd opgemerkt, dat in de finale brief van het college naar de stadsregio toe helaas niet even nadrukkelijk nog eens stilgestaan bij de problematiek van de Valleilijn. Ik heb het over de spoorlijn. En dat in relatie met de toekomst van het behoud van het station Oosterbeek. We hadden heel graag ook gezien dat daarop gereageerd werd door de stadsregio. Maar goed, dat kan dus niet, want in de finale brief van het college is dat item niet meegenomen, helaas. Kernpunt is uiteraard de 50-50-regeling met betrekking tot de visie van het college, hoe nu verder hiermee om te gaan.
Meneer Hutten.
Dank u wel. Gemeentebelangen vindt het een uitdaging om de verhouding van Renkum met de regio en of de subregio positief te bekijken. Uit de uiteindelijke resultaten blijkt dat Renkum geen gelijkwaardige partij is als het gaat om plaatselijke belangen. Leefbaarheid wordt niet verbeterd door meer industrie en snelwegen in de regio. In de bijeenkomst over verkeer over de Utrechtse weg in Oosterbeek werd gesteld dat een betere doorstroming zorgt voor meer aantrekkingskracht voor nog meer verkeer. Dus kun je ook concluderen dat een betere doorstroming zorgt voor minder leefbaarheid in de kleinere kernen. Denk aan sluipverkeer, etc. De visie die Renkum voorstaat is, zoals ook aangegeven door het college, komt niet overeen met de intentie van de regio. Renkum moet voor de langere termijn investeren in flexibele bedrijfsterreinen die ook voor de toekomst aan de vraag van vernieuwing kunnen voldoen. Kleinschalig en dicht bij huis, leefbaar en veilig, weinig gependel en levendige economische dorpen. Dit komt natuurlijk terug bij punt 9, maar ik denk dat het niet los van elkaar te brengen was, want het is, de een heeft natuurlijk zeer grote verhouding met de ander. Dank u wel.
Meneer Verstand.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook een paar korte opmerkingen. Het eerste, als het gaat over de mobiliteitsaanpak. Ik denk dat het een klein succesje is dat nu inderdaad wordt opgenomen de problematiek Renkum-Arnhem. Kleine adder onder het gras, het wordt opgenomen als een van de belangrijkere knelpunten. Volgens mij moet het zijn een van de belangrijkste knelpunten, dan waren we nog iets verder geweest. Er staat ook bij dat er vol enthousiast wordt gewerkt aan de HOV-lijn door het dorp Oosterbeek heen. Je krijgt tijdens de avond van de taskforce een beetje het idee dat dat al vastgesteld wordt dat het heel erg moeilijk zou worden. Dus ik ben even benieuwd van ja, wat is nou de status rond die HOV-lijn. Dus ik denk al met al dat op zich positief is, de reactie van de stadsregio hierover. Wat minder positief is het verhaal over de verstedelijkingsvisie. Want we worden op alle punten die we hebben aangehaald, wordt het allemaal afgewimpeld. Of wordt er zeker niet de verstedelijkingsvisie wordt aangepast. En dat is toch wel heel erg jammer. We worden inderdaad maar opgedragen om in subregio verband het op te lossen. Terwijl wij volgens mij heel duidelijk hadden aangegeven dat het juist in subregio verband niet kan. Dus ik vind dat de stadsregio daarmee wel heel makkelijk ons punt afwimpelt. Even kijken hoor. Wat me nog verbaast eigenlijk van, ze schrijven dat de stadsregio heeft de subregio de ruimte gegeven om met een eigen invulling te komen. Maar dan vraag ik me af van ja, wanneer hadden wij dan met die eigen invulling moeten komen? Hebben we dat nu te laat gedaan of hadden we dat rond het rapport Commissie van Bodegraven misschien al moeten doen? Dan nog een opmerking. Dat is de laatste over wat nu? Ik deel de mening van de VVD en CDA dat we maar tegen dit akkoord moeten stemmen. Maar ik heb nog wel een vraag over de consequentie. Daar hebben we wel vaker naar gevraagd. Er staat namelijk in het stuk dat als de meerderheid van de stadsregioraad instemt met de visie, dan wordt de visie vigerend regionaal beleid waarmee in gemeentelijke beleidsafwegingen rekening moet worden gehouden. Maar de vraag is even, wat betekent dat rekening houden? Zijn we daar dan echt aan gebonden of kunnen we daar lachend naar kijken en vervolgens iets anders doen?
Dank u wel, mevrouw De Roo.
Dank u wel, voorzitter. Het lijkt me niet zinvol om alle onze punten rond deze visie nog een keer te herhalen. Wel dat wij in het algemene zin ons kunnen vinden in deze visie zoals ze nu zijn opgesteld. Wat we hebben gemist is een reactie van het college hierop en die horen we nu heel graag.
Dank u wel. Wie? Wethouder Weda.
Even iets over dat subregionaal verband. Het is altijd de bedoeling geweest van de stadsregio om niet meer als één grote deken verhaal over de hele stadsregio uit te leggen, maar juist in subregionaal verband met elkaar daarover te praten. En ik lees de reactie van de stadsregio nu als wel moeizaam op papier gezet, aarzelend, voorzichtig, dat er enige ruimte is om te kijken naar andere differentiatie en andere verhoudingen. En dat heeft vooral te maken met de afspraken die je in de stadsregio kunt maken.
Voorzitter, bij interruptie.
Meneer Bartels.
Ik deel de conclusie van de wethouder met betrekking tot de tekstinterpretatie. Alleen is wel vastgesteld dat de toezeggingen vanuit de stadsregio richting de gemeenten die binnen onze subregio vallen, dermate zijn dat er geen ruimte meer is voor ons als gemeente Renkum om nog daarin te kunnen opereren met onze visie.
Maar er staat hier letterlijk dat op zich die afspraak van 50% betaalbaar blijft gehandhaafd, tenzij. Nou, in dat tenzij zit nou juist precies ook de systematiek die nu wordt gepakt binnen de stadsregio. We hebben binnen de subregio met elkaar gesproken. We hebben gezegd, we hebben op basis van onze woningbehoeften, op basis van het feit dat we geen concurrent van elkaar zijn, geen behoefte aan dat type afspraken. Wij willen juist bouwen voor onze eigen behoeften. Dat hebben alle vier de gemeentes die in deze subregio zitten tegen elkaar gezegd. Dat stuk is iets wat in het vervolgtraject verder zal worden opgepakt. Want het is wel belangrijk om even met die ogen naar dit verhaal ook te kijken. Nu is er een soort algemene versterkingsvisie. Vervolgens wordt er subregionaal uitgewerkt. En die subregionale uitwerking zijn ook de basis voor de bestuurlijke afspraken die weer per gemeente worden gemaakt. En hier in dit verhaal zit nu eindelijk voor het eerst een heel voorzichtige opening, want het is kennelijk binnen de stadsregio heel moeilijk om te zeggen van, we hebben dat nu wel vastgesteld, maar voor u geldt het toch misschien wat anders. Er wordt verwezen naar, doet u vooral een inhoudelijke onderbouwing. Nou, die hebben we geleverd. We hebben onze eigen woonvisie aangeleverd. Die argumenten liggen er allemaal al. In het gesprek wat we met de stadsregio gehad hebben, hebben ze ook nog gezegd van, nou, dat jullie mee gaan doen aan de oversampling van het woononderzoek, wat een kwalitatief, maar ook een kwantitatief behoefteonderzoek is. Nou, daar kan je precies ook de monitoring uithalen, wat ook aangeeft dat jullie gelijk hebben als jullie met zeggen, wij hebben inhoudelijk gewoon een andere woningbehoefte voor onze eigen gemeente. Dus daar zitten een aantal aanknopingspunten om dat te laten landen in de bestuurlijke afspraken die er zo ongeveer november gemaakt zullen worden. Ik heb wel gezegd dat als die bestuurlijke afspraken niet aansluiten op wat, en dat is een combinatie, niet alleen van woningbouw, maar het is ook van verkeer, dat is ook van afspraken over werken, want daar komt een integrale bestuurlijke afspraak over. Als dat niet tegemoet komt aan de lijn die nu voorzichtig is ingezet, dat ik de gemeente Renkum er niet kan van overtuigen dat daar een handtekening onder gezet gaat worden. Dus weer een hele andere variant als een passage uit het bestuursakkoord houden. Maar eigenlijk zeg je er wel ongeveer hetzelfde mee. Nou, dat,
voorzitter, ja? Even voor de duidelijkheid. Begrijp ik nou uit uw woorden dat, kijk, in principe blijft die afspraak staan, die 50-50, tenzij, en dan ja, heel verhaal over inhoudelijke argumentatie en zo, dat we al bezig zijn met stadsregio in dat tenzij-verhaal, dat we dat al aan het ontwikkelen zijn.
Ja.
En is het de bedoeling dat die discussie afgerond wordt voordat dan de afspraken getekend worden, of?
Ja, want die landen uiteindelijk in de afspraken. En de tekst die nu in de versterkingsnota wordt aangepast, geeft ook die ruimte om dat traject met elkaar in te gaan. Ik vind het ook mager. Ik ben er ook helemaal niet blij mee dat het zo moeizaam gaat. Het is een beetje Carthago en ontbindingsclausule. Maar stapje voor stapje voor stapje kom je er wel. Ja, en soms moet je wat geduld hebben. En ik krijg wel het gevoel, nou dit gevoel, als ik de gesprekken voer met, want we hebben als Renkum specifiek met de vertegenwoordiger die gaat over woningbouw in het college van bestuur gesproken. En daar is wel gezegd van, die mogelijkheden komen er dus nu aan. Maar ik zeg net zoals de heilige Thomas, eerst zien en dan geloven. Dat ben ik wel met u eens. Maar ik heb wel het gevoel dat er nu inmiddels een heel klein voetje tussen de deur zit.
Voorzitter, bij interruptie.
Meneer Wimbeur.
De wethouder geeft aan dat wij argumenten hebben aangedragen om van die 50-50 af te komen. Als je nu naar de tekst kijkt, de wijze van verwerking zoals die gesteld wordt, kun je niet anders dan concluderen dat er eigenlijk geschreven wordt dat deze gemeente met nieuwe argumenten moet komen om dat voor elkaar te krijgen wat wij nu willen. Dus de argumenten die eerder aangedragen zijn, zijn als onvoldoende bestempeld.
Nee, ze zijn niet als onvoldoende bestempeld. Eigenlijk zeggen ze van, we hebben nog geen inhoudelijke argumenten gehoord. En dan kan je natuurlijk heel erg lang gaan jijbakken en roepen van, lees u nog eens een keer alle brieven die wij hebben geschreven in het verleden, want daar staan ze wel in. Maar kennelijk is het wat moeilijk bij de stadsregio om die stap nu inmiddels te nemen.
Meneer Schoefwaars.
Ja, misschien niet geruimde kennis. De wethouder die had het over de heilige Thomas, toen ze zei, eerst zien en dan geloven. Maar in die fase was hij nog niet heilig.
Oh, sorry, ja. Ja, ik bedoel, ja. Ik kom ook uit een vrijzinnig protestants milieu. Ja. Dat soort verschil
ja, 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 nee, maar...
Word je nooit heilig.
Ja, nee, de preciesheid ontbreekt dan,
ja,
hè?
Precies.
Goed, nee, maar ik steun de wethouder. Je moet altijd oppassen voor gezichtsverlies bij dit soort organen. Zij zijn, als zij een lijntje bieden naar het subregionale verband, om daar overleg te voeren, kan ik me heel goed voorstellen dat ze heel goed weten dat op dat moment de zaak eigenlijk al dichtgetimmerd is. En dat ze eigenlijk zeggen, als u nu maar ritueel een aantal danspassen uitvoert, en ik heb u op de carnaval gezien, dat lukt u wel. He, als u een aantal rituele bewegingen maakt, dan zullen wij in een wat latere fase begrip hebben. En dan zullen we geen officiële geschil van opvatting naar buiten brengen. De zaken van die 50%. Dus ik denk eigenlijk dat u, als u vriendelijk ritueel blijft glimlachen, dat u het nog haalt ook.
Ik weet dat... U weet dat ik altijd erg dankbaar ben als u mij zeker op uw eloquente manier steunt. Het is een niet al te makkelijke opgave, maar ik vind het wel een begaanbaar pad. En wat dat betreft gaan we gewoon door op het pad dat we ingeslagen hebben.
Voorzitter, bij interruptie. Ik beluister een groot verschil tussen de twee vertegenwoordigers van de VVD. De ene van de tegenwoordigers zegt, we zijn tegen de verstellingsvisie. De ander die heeft een andere optie. Ik zou graag willen weten hoe de VVD hierin staat.
Meneer Den Burger.
Ik wil dat met alle plezier beantwoorden. U heeft van mij de meest primaire reactie gehoord. En het valt niet te ontkennen dat de heer Schoefwaars heeft gereageerd op basis van de antwoorden die de wethouder heeft gegeven. En klaarblijkelijk hebben die hem overtuigd. Of ik al zover ben, zult u wel merken nog.
Goed. Meneer Verstand.
Ja, over dat vriendelijk glimlachen. Gaat u nou vriendelijk glimlachen tegenstemmen zometeen of niet?
Meestal geef u in dat geval het stemkastje aan de heer Van Lent, maar dat is wel... Ja, precies. Die heeft dat op het VNG-congres ook gedaan, gesecondeerd door de heer Heinrich aan de ene, aan de rechterkant en door mij aan de linkerkant. En dat is uiteindelijk goed gegaan in het stemgedrag. Maar kijk, morgen zijn de commissievergaderingen. Daar zullen wij, overigens moet ik die, zag ik die voorzitter, dus de heer Heinrich zal dat zeer eloquent daar aan de orde brengen. En of wij gaan tegenstemmen hangt ook nog sterk af van de reactie van het college van bestuur van de stadsregio. Je kunt ook gewoon gezegd geclausuleerd, maar dan moeten ze eerst maar eens een keertje nog een antwoord geven op de vragen die wij morgen gaan stellen. Ik zit even na te denken, ik zit even eigenlijk hardop na te denken of het nou handig is. Want wij hebben al de meest scherpe reactie van de hele stadsregio geschreven, wisten ze mij te melden. Om dat vuurtje nog een keer op te stoken of om te zeggen van er zit een uitgestoken pinkje in en dat pakken wij en daar gaan we eens heel hard aan trekken.
Een beantwoording nog van, wil iemand nog aan mevrouw Weda iets vragen? Zijn er andere wethouders die hier nu een reactie willen geven? Wethouder Van Lent.
Ja. Na die presentatie vanavond is dat wel duidelijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het was al even een tour om in ieder geval de problematiek van Renkum op de kaart te houden. En dat is ook uiteindelijk gelukt en is ook verwerkt als zodanig in de reactienota. In ieder geval voor wat betreft het HOV. Hier in Oosterbeek als zijn de doorstroming op de Utrechtseweg 225. Voor het CDA, u vraagt over de Valleilijn. Daar is in een eerder stadium al op geantwoord in de eerste ronde al door het college van bestuur. Het college van bestuur van de stadsregio gaat niet over de Valleilijn. Dus die hebben ze als zodanig ook afgeserveerd, min of meer. Dus wij zijn in onderhandeling met ProRail, NS en provincie om te kijken van of wij daar een verbetering kunnen krijgen in de dienstregeling. Zodat de doorgaande lijn Arnhem-Amersfoort ook hier in Oosterbeek en Wolfezen kan stoppen. Maar dat is een ander traject dan het traject wat nu gevolgd wordt bij de stadsregio.
Iemand hierop reageren? Meneer Verstand?
Ja, mijn vraag was van, maar misschien heeft u het net al gezegd hoor, maar van hoeveel, wat is nou de status van die HOV-lijn door het dorp heen hier? Wordt er nou wel met volle kracht op ingezet of hebben we nou met z'n allen vastgesteld dat het eigenlijk niet gaat lukken?
Nou, ik loop er niet op vooruit. De taskforce, we hebben de analyse gehad en de oplossingsrichtingen zijn deels zijn ze langsgekomen. Alleen daar komt de eindrapportage over en die zal u bereiken. En daarin wordt ook een suggestie gedaan over de HOV. Dat die HOV fysiek misschien wat belemmeringen op zijn weg tegenkomt. Ja, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. De vraag is alleen, hoe krijg je hem toch beter in stand? Maar dat en hoe krijg je hem toch beter geleid door Oosterbeek heen? Maar dat is een apart vraagstuk wat ook nog bij de stadsregio ligt. En we moeten nog nadrukkelijk kijken van of dat nog te maken heeft met de herinrichting van de weg of niet. Maar ik loop er op dit moment niet op vooruit.
Iemand nog behoefte? Dan denk ik dat dit vooralsnog voldoende besproken is. Dan gaan wij naar agenda punt 7, verslaglegging van de vergadering van de commissie Leefomgeving. Daar zijn geen opmerkingen meer over binnengekomen. Dat is dus vastgesteld. En dan gaan wij schorsen 5 minuten voor wisselingen van zowel de voorzitter als eventueel de leden.
De schorsing is nu beëindigd. Dan stel ik aan de orde punt 8, de stadsregio. En ik kijk de heer Erkens, de heer Minderhout, de heer Bosman, de heer Bartels en mevrouw Van Gerven. De heer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeidsfractie kan in grote lijnen instemmen met de richting die de stadsregio aangeeft. Daar waar het gaat om het op korte termijn en op langere termijn weer in evenwicht te brengen van de begroting. Of dat voldoende is, dat zal moeten blijken. Wellicht is een verdere herprioritering noodzakelijk. Een vrijblijvende suggestie van onze kant. Wellicht zouden de lobbyactiviteiten gericht op Brussel wat getemporiseerd kunnen worden of misschien overgenomen kunnen worden door de provincie. Iedere euro is in dit verband denk ik meegenomen. Eén vraag. We hebben in het stuk gelezen dat de stadsregio stopt met de advisering over gemeentelijke ruimtelijke plannen en de advisering over omgevingsvergunningen. Ik heb er nooit iets van gemerkt, maar dat kan aan mij liggen. Wat zijn de consequenties voor de gemeente dat ze daar nu mee stoppen? Dat is eigenlijk het enige wat we er verder over willen opmerken.
Dank u wel, mevrouw Van Gerwen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even teruggekeken, dat was bij toeval, naar de behandeling van dit onderwerp de vorige keer, vorig jaar. Toen hebben we daar een aantal dingen over gezegd, daar wil ik zo heel even bij stilstaan. Waar ik even een klein beetje mee zit is het volgende, dat bij de toezending van de stukken ons nog een ambtelijk advies of voorstel vanuit het college hierover was toegezegd. Ik denk dat er wat mis is gegaan met de post, maar ik heb het niet gekregen. En ik vind het toch wel heel erg belangrijk dat daar waar wij een aantal, ik geloof dat op de agenda staat, richtinggevende uitspraken kunnen doen. En volgens mij morgen hier in deze zaal, in de commissie, in de commissies van de stadsregio, dit behandeld wordt. Dat we eigenlijk gewoon vanuit het college dit goed voorbereid voor ons krijgen. Dus ik vind het een beetje, voelt een beetje met een handicap, maar misschien is dat ook wel weer prettig, want dan kunnen wij daar vrij wat over zeggen en hoeven we het niet met het college eens te zijn of niet. Het is een echte richtinggevende uitspraak. Wat ons betreft, over het jaarverslag van de stadsregio. Het leest in ieder geval als een behoorlijke slag in het meer smart maken van wat er wel is gebeurd, wat er beoogd is, wat er gerealiseerd is en ook wat er niet is gedaan. Ik vond dat in ieder geval ten opzichte van textueel geredigeerd een verademing. Dat wil nog niet zeggen dat als je gaat bekijken van wat is er nou vorig jaar gerealiseerd en wat is dan de begroting van het volgende jaar, dat dat een heldere lijn is. Want de begroting van volgend jaar vertelt vooral waar de inspanningen over zullen gaan. En dan ben ik het heel erg eens al met wat mijn buurman heeft gezegd over een aantal zaken. Wordt er erg veel over het proces beschreven, bijvoorbeeld het lobbybureau Brussel, zo noem ik het dan maar even. Ja, ik zie nog niet wat dat voor resultaten oplevert. En dat was volgens mij hetgene waar wij die €3,15 per inwoner steeds voor over hebben. Niet alleen het uiteraard voor het lobbybureau Brussel. Dus dat is in ieder geval zeg maar een van de punten waar we wel wat twijfel bij hebben. Als het erover gaat van hoe degelijk is nou zo'n begroting ten opzichte van het zichtbaar maken van wat we nou, aan de stadsregio hebben. Want daar gaat het eigenlijk steeds om. En dan hangt door die begroting heen, ja, de takendiscussie van de stadsregio. Wij hebben daar al een aantal keren naar gevraagd. Onze vertegenwoordigers in de stadsregio zijn geïnterviewd. Dat heeft een soort rapport opgeleverd wat, nou ja, gewoon een rapport was binnen de stadsregio. En nu blijkt dat ineens het leidende principe binnen de begroting te zijn. En natuurlijk is dat niet voor niks, want ook daar moeten de touwtjes aan elkaar geknoopt worden. Maar als daar keuzes in gemaakt worden in die enquête, dan hadden we ze wel hier moeten bespreken. Want het is wel een gemeenschappelijke regeling, nog met een plus daaraan ook. Tenminste, nog enige tijd als het aan het kabinet ligt dat in Den Haag zit. En wat daar dan ook nog doorheen zweeft, en dat is waar we echt het college op willen bevragen, is het feit dat er een discussie gevoerd lijkt te worden over de mate waarin de stadsregio zich wel of niet bezighoudt, zeg maar, met energie en klimaat. En dan moet ik even een papiertje pakken, want er is door, zeg maar, een van onze stadsregio vertegenwoordigers gevraagd. Er zijn een aantal vragen gesteld aan het college van de stadsregio, waarbij het er in ieder geval op lijkt dat ons college niet wil dat de stadsregio zich nog langer bezighoudt met klimaat en energie. En dat zijn vragen die gaan over dat thema. Dan moet ik het even goed zeggen dat ons college heeft gevraagd aan het college van de stadsregio of het college niet handelt in strijd met het eerder genomen besluit dat de stadsregio zich niet meer met dat thema zou bezighouden. En nou vraag ik dat, ik vraag het aan de ene kant, omdat het ons op inhoud nogal verwondert dat zonder dat er een debat hier in de raad heeft plaatsgevonden en gezegd wordt door ons college in de stadsregio, doe maar niks meer aan klimaat en energie. Dat is één. Het tweede is dat er daarmee een discussie gevoerd is vanuit ons college over de kerntaken van de stadsregio die wij niet kennen. En het andere is, als je even naar de inhoud gaat kijken, als wij tegelijkertijd zeggen we moeten zoveel dingen samen doen op klimaat en energie. En vervolgens zeggen wij op de plek waar we dingen samen moeten doen, doe het maar niet meer. Ja, dan ben je, lijkt het wel een beetje bezig om in feite ook je eigen ambities bij te stellen. Maar als het zo op alle dingen van de stadsregio gaat, rondom die kerntakendiscussie, waar wij dus geen grip op krijgen, dan vragen we ons wel af waar we mee bezig zijn. En dat is wat ons betreft heel erg door die begroting heen hangt. Omdat de ambities onduidelijk zijn, we wel €3,15 betalen. En tegelijkertijd ons college in de stadsregio zegt, nou doe een aantal dingen gewoon maar niet meer. En wij weten van niks.
De heer Minderhout.
Ja. Voorzitter, dank u wel. Een paar woorden over het voorliggende stuk. Het stuk laat zien dat men bij de stadsregio eveneens weet van takendiscussies en ook van bezuinigen. Voorwaar, men voegt de daden bij het woord. Niet alleen externe dienstverlening wordt gekortwiekt, ook de eigen staven worden kritisch bezien. En men overweegt zelfs met personeel te schuiven. En zodoende staf in te zetten op meest urgente werk. En tegelijkertijd toch de aantallen werknemers te reduceren. Bestuur, mobiliteit, ruimte en wonen worden apart toegelicht. Wel is het zo dat de totale begroting zeker niet volledig sluitend is. Van jaar op jaar is een negatief saldo helaas. Maar het wordt steeds beter in de loop der tijd. Mobiliteit gaat niet bezuinigen. Lasten en baten zijn gelijk. Werken is zwaar verliesgevend. Wonen verliesgevend. Bestuur verliesgevend. Ruimte ook. Het bureau Brussel wordt steeds attractiever. De resultaten bewegen om de nul vanaf 2013. Wij nemen dit alles voor kennisgeving aan. Dank u wel.
De heer Bartels.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik geniet nog even na van de laatste opmerking van de heer Minderhout en de manier waarop hij dat zei. Maar ik wil eigenlijk even beginnen, voorzitter, met in te haken op de opmerking van mevrouw Van Gerven. Het is inderdaad gebruikelijk geweest dat wij bij de behandeling van stukken als deze een voorzet zouden krijgen vanuit het college. In die zin dat het college zou aangeven hoe zij zou kijken of hoe het college kijkt tegen deze stukken. Vorig jaar is dat wel het geval geweest, dit jaar niet en dat vind ik jammer. Ik had het ook graag nu weer gezien en ook eerlijk gezegd verwacht. En ik vind het jammer dat dat niet gebeurd is. Dat is punt 1. Punt 2, wat betreft de jaarrekening 2010, ja, die spreekt voor zich. Wat wel opvalt is het tekort. Dat het eigenlijk een verdubbeling is van hetgeen wat men oorspronkelijk verwacht had. En voor zover ik weet is in de fase hieraan voorafgaand nooit even aangegeven richting de gemeente van houd er rekening mee dat in verband met de tegenvallende renteopbrengsten het tekort groter zal zijn dan verwacht werd. En ik vind dat men dat wel had kunnen laten weten, want het heeft wel voornamelijk met die rentetoestand te maken, maar niet alleen met dat. Wat betreft de programmabegroting 2012-2015... wat vooral in de meerjarenbegroting opvalt is dat eigenlijk constant de bijdrage van de gemeenten gerelateerd aan een inwonersbijdrage, dat dat gelijk blijft. En ja, ik dacht dat in verband met ook de recessie en de bezuinigingen, dat je je ook kunt voorstellen dat men een inzet zou doen om die bijdrage per inwoner eigenlijk te verlagen. Dat gebeurt niet. Vind ik een beetje vreemd. Ik ben even niet helemaal helder erin, maar ik dacht dat ons college ook iets had in de zin van als het Rijk bezuinigingen oplegt waar wij gewoon een aan gehoor moeten geven, dat we op een soortgelijke wijze ook richting onze verbonden partij zullen reageren. Dus ik wil even weten of het college ook richting de bijdrage die wij de komende jaren tot 2015 menen te moeten gaan doen conform de meerjarenbegroting van de stadsregio, of het college ook daar zo over denkt van dat het zo zou moeten gaan gebeuren. Ik kan me ook voorstellen dat een kostenreductie kan ontstaan door een andere wijze van omgaan met de uitgaven, maar dat moet dan nog maar blijken. Wat betreft het lobbykantoor in Brussel, ik ben er zelf altijd wel een voorstander van geweest, gezien ook het commentaar de onderbouwing van de stadsregio een paar jaar geleden. Het is wel zo dat wij toen de tijd ook opgemerkt hebben dat we graag willen weten van, maar wat levert dat nou op in de praktijk? Daar hebben we nooit een terugkoppeling van gehad. En het is goed om ook, als je dus dit soort verhalen leest en daar ook steun aan geeft, dat je ook op zijn tijd eens te horen krijgt van, maar wat heeft het nou in concreto opgeleverd? Ik kan me wel voorstellen dat de termijn, ik geloof dat nu 2 jaar ongeveer met het bureau werk in Brussel, misschien erg kort is. Maar het is wel goed als de stadsregio ook een beetje van zich laat horen wat nou in feite die uitgaven, overigens zijn die uitgaven mij wel bekend waar die aan gekoppeld zijn, maar wat de activiteit moet ik zeggen, dat is beter, uiteindelijk aan positiefs oplevert richting de deelnemende gemeente. Algemeen komt het hierop neer, voorzitter, dat wij de jaarrekening voor kennisgeving aannemen, de programmabegroting in feite ook wel, maar het stelt ons teleur dat men niet op enige wijze iets zegt over een verlaging van de inwonerbijdrage.
De heer Bosman.
Voorzitter, dank u. Het moet mij toch van het hart dat ik wat verdrietig word van dit soort stukken. Als ik het goed geteld heb, dan hebben we iets van 180 pagina's een leesvoer toegezonden gekregen. En als ik bij elkaar optel wat er aan informatie in stond, dan had het denk ik ook in 10 gekund. Dat was een stuk plezieriger geweest. Maar goed, wat betreft de jaarrekening, ja, die zullen we voor kennisgeving aan moeten nemen. Wij waren wat verbaasd over het grote tekort en derhalve de grote aanslag op het weerstandsvermogen. Die kwam wat ons betreft in ieder geval redelijk als een donderslag bij heldere hemel. Maar misschien hebben wij wat gemist in de loop der tijden. De programmabegroting. Ja, ik begrijp dat de stadsregio erin geslaagd is om bezuinigingen in de meerjarenbegroting door te voeren zonder dat het weerstandsvermogen nog verder wordt aangetast. Daar zijn we blij mee. Hoewel we wel moeten constateren dat dat ook alleen maar kan zolang er nog bestemmingsreserves zijn. Want daar wordt een flinke aanslag op gepleegd. Maar goed, zolang er nog geld in het potje zit, kunnen we de begroting op nul laten eindigen. Waar we wat meer moeite mee hebben, en ik was wat verbaasd over de opmerkingen van GroenLinks, die een verbetering zagen in het smart formulieren. Die verbeteringen heb ik nog niet zo erg aangetroffen. Wat nou de echte consequenties zijn van de forse bezuinigingen, is ons in ieder geval niet geheel duidelijk geworden uit deze stukken.
Voorzitter, misschien even ter verduidelijking. De verbetering van het smart formuleren zat alleen maar in het jaarverslag en niet in de begroting. Ik ben het helemaal met u eens. Had veel korter gekund.
Prima. Dan zijn we het wat dat betreft inderdaad met elkaar eens. Wat mij wel opviel is dat er inhoudelijk bezuinigingen op programma's worden gedaan van 55 tot zelfs boven de 80%. Maar dat het de programma's bestuur en bedrijfsvoering met respectievelijk 13 en 10% dat toch beduidend minder gekort wordt. En daar kun je als boodschap uithalen, denk ik, wat je er zelf wil. Goed, je kunt van dit stuk zeggen wat je wilt en we gaan er niet al te veel over zeggen. We willen daarbij het college toch op aandringen dat men zich sterk maakt, ook bij de Stadsregioraad, voor heldere doelstellingen, duidelijke deadlines, harde budgetten En een stuk duidelijkheid is een algemeenheid naar de deelnemende gemeentes. Dan kunnen we dit soort notities ook kort en bondig houden en dan weten we ook nog wat er staat. En dat zou een enorme verbetering zijn.
Dat was het. Heel goed. Nou, de wethouders neem ik aan. Het is één wethouder. Er zijn een aantal concrete vragen gesteld en ik hoop dat u zich geprepareerd hebt om, nu u geen noten hebt aangereikt tevoren, om in ieder geval die vragen adequaat te beantwoorden.
Dat zal ik proberen, voorzitter. Ik zal eerst, zoals u noemt, die concrete vragen even proberen te beantwoorden en dan wat, zeg maar, in wat breder verband ingaan op die discussie rond de begroting. En dan met name, zoals die in de wandelgang is gaan heten, de takendiscussie in de stadsregio. Voor wat betreft de vraag van de Partij van de Arbeid, hè, u leest inderdaad correct dat de stadsregio, althans het bestuur, voorstelt om te stoppen met die advisering over de ruimtelijke plannen. Wat merken ervan? Niks. Want dat was een hele globale toetsing die dan, of beter gezegd advisering die de stadsregio uitvoerde. En dat had met name daar waar dingen misgingen in relatie tot het regionaal plan. En dat had eigenlijk nauwelijks iets te maken met, zeg maar, lokale bestemmingsplannen en dergelijke. Het tekort, dan praat ik over de jaarrekening. Het tekort op de jaarrekening is inderdaad onverwacht hoog. U heeft een aantal van u heeft daaraan gerefereerd. Het had te maken met zeg maar die rentebaten. Hè? En die zijn inderdaad redelijk onverwacht uit de hoge hoed gekomen. Ook voor mij, ook voor ons, zeg maar de stadsregioraad. Daar is dus eigenlijk ook door het college van bestuur van de stadsregio niet vooraf een signaal gegeven in de loop van dit jaar dat dat er aan zat te komen, om het zo maar eventjes te zeggen. Dus dat was ook voor ons een onaangename verrassing. De vraag van het CDA, hoe zit het met die gemeentelijke bijdrage van €3,15 per inwoner? Die staat vooralsnog gewoon blijft zoals die is. Er zijn een aantal gemeenten die vorig jaar hebben aangegeven dat ze overwogen om, zoals bij meer gemeenschappelijke regelingen, de gemeentelijke bijdrage in deze barre tijden te verminderen. Maar daar is nog geen besluit genomen. Sterker nog, er zijn door gemeenten nog geen concrete plannen, zeker voorstellen, daarvoor ingediend. En dat betekent dat vooralsnog die €3,15 staat. En wat mij betreft moet ik ook eerlijk zeggen, wat je ook vindt van, zeg maar, de laag als stadsregio, WGR+-regio, in hoeverre je daar, zeg maar, algemeen politieke zin over denkt, over de wenselijkheid, zeker onwenselijkheid van de dergelijke bestuurslaag, moeten we constateren nog steeds dat de stadsregio voor de gemeente Renkum, maar in principe ook voor alle andere gemeentes, meer oplevert dan die kost. Het is een bureau die zeer veel uit Den Haag rechtstreeks buiten de provincie om voor de stadsregio weet binnen te halen. En als wij zonder stadsregio afhankelijk zouden zijn van de relatie 1-op-1 met de provincie, zouden wij op openbaar vervoer en op tal van andere terreinen aanmerkelijk minder budgetten voor de regio ter beschikking hebben dan we op dit moment via de stadsregio hebben. Dus wat dat betreft, los van de opvatting over de extra bestuurslaag, de stadsregio levert voor de deelnemende gemeente gewoon positief geld op en ook, zeg maar, ondersteuning op. Nou, dat bureau Brussel. Ja, wat levert dat bureau Brussel op? Is altijd lastig te kwantificeren, hè, voor een lobbybureau. Het levert ingangen op, het maakt de subsidies toegankelijk, maar ik kan u geen staatje geven met kostenbaten. Dat is helaas lastig te produceren. Ik kan u wel vertellen dat ook in de stadsregio het bureau Brussel nogal eens een keertje genoemd wordt als zijnde van, ja, wat moeten we er nou mee? En levert het inderdaad wat op? En dat ook een van de onderdelen van de economische agenda, hè, want daar is het natuurlijk in principe onderdeel van het programma werken, zoals het dan in de stadsregio heet, een van de meer discutabele punten. Dus ik zou me best kunnen voorstellen dat straks bij die begroting in de discussie daar nog een keertje het een en ander over zal worden gezegd. Ik zal er straks bij die takendiscussie ook nog wel eventjes op terugkomen. Even die takendiscussie en die bezuinigingen misschien in een wat breder verband. Vorig jaar constateerde het bestuur, maar ook de stadsregioraad, dat er op de meerjarenbegroting tekorten waren. Dat er dus geen sluitende meerjarenbegroting was. En het bestuur van de stadsregio zwengelde daarop de discussie aan van, nou, hoe moeten we zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting, hoe gaan we dat doen?
Daar zijn door de stadsregio, het bestuur van de stadsregio toen, medio 2010, zeg maar een aantal zeg maar doorkijkjes gepresenteerd. Je zou daaraan kunnen denken, je zou daaraan kunnen denken, je zou daaraan kunnen denken en dergelijke. En toen is eigenlijk vanuit de stadsregio raad, dan praat ik over zeg maar, inderdaad medio vorig jaar, dus ik denk een jaar geleden. Toen zijn vanuit de stadsregioraad eigenlijk gekomen de stelling ingenomen van ja, we moeten eigenlijk eens wat fundamenteler nadenken over die taken van de stadsregio. Dus laten we een takendiscussie gaan voeren. Die werd gevoed door het feit dat toen een aantal gemeenten wel uitspraken dat ze het wenselijk vonden dat de inwonerbijdrage naar beneden ging. En als je dan ziet dat je een niet structureel sluit of een begroting hebt die niet structureel sluit en je wilt de inwonerbijdrage nog gaan verminderen, dan heb je een dubbel probleem. Dus het was tijd voor een takendiscussie. Nou, die takendiscussie is eigenlijk gevoerd doordat de, en dat is hier heb ik hier ook wel eens een keertje gemeld, wij allen, daar bedoel ik mee, de leden van de stadsregioraad, zijn bevraagd, zeker geïnterviewd, dat was begin dit jaar, nou ja, van wat vind je van de stadsregio, nou noemen ze een aantal ervaringen, op welke programma's zouden meer accenten gelegd moeten worden, et cetera, et cetera. Toen bleek dat er nogal wat vragen waren over met name het programma werken. Onder andere het bureau Brussel, maar met name het programma werken. Het programma wonen, daar er ook nog wel een aantal vragen over waren. Maar dat met name ook het programma mobiliteit en ruimte, dat daar laat ik zeg maar, de rol van de stadsregioraad wel als goed werd gezien. En dat met name in het programma werken nog wel een aantal vragen waren gerezen. Wat het bestuur van de stadsregio nu gedaan heeft, is in deze begroting eigenlijk die takendiscussie verwerkt. Nou, in het stuk wat hier bij uw agenda is gevoegd, wordt er ook aan gerefereerd. En er worden ook een aantal zeg maar, punten genoemd waarin gesteld wordt van op welke onderdelen bezuinigd wordt en welke onderdelen laat ik zeggen, minder budget ter beschikking wordt gesteld. En dat is eigenlijk een beetje het uitvloeisel van die takendiscussie. Kort gezegd komt het er eigenlijk hierop neer, en de VVD prefereerde er al eventjes aan, dat een aantal bestemmingsreserves binnen een periode van tussen de 1 en de 3 jaar eigenlijk uitgeput worden. En daarmee de begroting meerjarig sluitend is. Nou, je kunt de vraag stellen, is daarmee een begroting structureel sluitend? Als je 3 keer incidenteel iets uit een bestemmingsreserve haalt, nou, zuiver boekhoudkundig schijnt dat wel te kloppen. Maar wat mijn gevoel betreft is dat nou niet iets wat ik eigenlijk zelf bij een structureel sluitende begroting voel. Hè? Nou, dat is ook een van de punten die ik morgen in de discussie wil inbrengen, die ik overigens ook bij eerdere gelegenheden al een keertje heb ingebracht. Het lastige vind ik in deze discussie, dat zal ook een van mijn vragen morgen in de stadsregio of in de commissie van de stadsregioraad zijn, van in hoeverre spoort die begroting die u hier nu voorstelt, nou ook werkelijk met die uitkomsten van die takendiscussie. Want er worden hier een aantal bezuinigingen op het apparaat uitgevoerd, hier worden een aantal bezuinigingen op het programma met name wonen en ruimte uitgevoerd. En wat de grootste discussiepunt in de taakstellingendiscussie was, programma werken, wordt hier nog relatief ontzien. Vraag van mij aan de stadsregio of de stadsregio bestuurslid zal zijn van nou, kunt u even uitleggen hoe u precies die takendiscussie, met name daar waar het programma werken betreft en onder andere het bureau Brussel, was daar een punt van hoe u die in deze meerjaarbegroting heeft verwerkt, want ik zie daar wel enige discrepantie tussen. En je moet eigenlijk constateren dat, ik zeg het chargeren nu een beetje, de stadsregio op de oude voet doorgaat, die bestemmingsreserves leeghaalt, door het slechte rekeningresultaat van het vorig jaar ook de algemene reserve bijna uitgeput heeft. Die is nu een bedrag van ongeveer 500.000 in die orde van grootte. Nou, dan heb je niet veel weerstand. Je weerstandsvermogen van de stadsregio is by far onder het gewenste niveau. Dan heb je eigenlijk dat je niet wat mij betreft echt fundamenteel keuzes maakt als stadsregio in zijn algemeenheid. De bestemmingsreserves uitput, daarmee gedurende 2-3 jaar je begroting sluitend hebt, een zeer laag weerstandsvermogen hebt en ik zeg het maar even, eigenlijk de boel een beetje laat voortkabbelen. Nou, ik vind dat het bestuur van de stadsregio daar maar eens wat duidelijkheid over zou moeten verschaffen. En in die takendiscussie, en nu kom ik bij de opmerkingen van GroenLinks en de vragen die wij aan het bestuur van de stadsregio hebben gesteld, wat betreft het nieuwe programma punt Klimaat en Energie. Klimaat en Energie is eigenlijk geen regulier programmalijn, om het zo maar even te zeggen, van de stadsregio. Toen dat vorig jaar kwam, he, in dit, laat ik er even erbij zeggen, dat in dit bestuur van de stadsregio er voor het eerst een portefeuillehouder is, ik noem het maar even klimaat en energie, hoewel die geloof ik dat de titel van de portefeuillehouder, mevrouw Van Gastel, is dat niet helemaal zo. Ik geloof dat de portefeuillehouder klimaat en duurzaamheid is officieel. Maar in ieder geval op dat onderdeel, die eigenlijk als een zelfstandige portefeuille dit onderdeel heeft gekregen. En dat vorig jaar, precies toen die takendiscussie kwam, een eerste voorstel werd aan de stadsregio werd aangeboden om een uitvoeringsagenda op te stellen voor klimaat en energie. Dat is toen van de agenda gehaald, omdat de stadsregioraad het eigenlijk een beetje gek vond dat je enerzijds een takendiscussie ging voeren die in verband stond met het besluitend krijgen van een meerjarenbegroting en tegelijkertijd een nieuw beleidsveld ging opzetten, namelijk de klimaat en energie, die je voorheen nog niet had. En dat je dat dus eigenlijk mee zou moeten nemen, de wenselijkheid van die nieuwe programmalijn in die takendiscussie. Nou, zo is het ook gebeurd. Nu stelt de stadsregioraad, het bestuur van de stadsregio, dat er geen apart uitvoeringsprogramma meer komt, maar dat het een samenwerkingsagenda wordt. Nou, oké, what's in the name? Het is overigens precies hetzelfde uitvoeringsprogramma wat er lag. En de vragen die wij aan het stadsregio bestuur hebben gesteld, en dat is waar GroenLinks aan refereert, is van, bent u nu wel in lijn bezig met de uitspraken die de stadsregioraad een tijdje geleden heeft gedaan, namelijk dit agendapunt hangende, dus de takendiscussie, van de agenda te halen en eventjes de zaak on hold te zetten. De bestuur van de stadsregio, en u heeft die antwoorden gezien, reageert eigenlijk van, ja maar, het was destijds een bedrag opgenomen in de begroting om dat uitvoeringsprogramma op te gaan stellen. Dus die begroting is aangenomen. Dus we handelen nog steeds binnen de kaders die de begroting heeft. Binnen de kaders van de begroting. En daarmee handelen wij nog steeds conform de rijkwijde van ons mandaat, om het maar even mijn eigen woorden te zeggen. Nou, daar kun je wel wat een en ander van vinden. Want ik denk, als ik in deze raad, naar uw raad met een voorstel zou komen om iets te doen, en u zou zeggen van, we gaan dat van de agenda halen, we willen dat niet bespreken, en dan komt u later en zegt van, ja, ik heb het geld toch uitgegeven, want het stond toch in de begroting. En dan zou u ook tegen mij zeggen van, ja, we hebben dat agendapunt van de agenda gehaald, want we willen daarover nog een discussie voeren. Dat lijkt me ook logisch. Nou, zo, is mijn opstelling ook. Morgen aan het bestuur van de stadsregio te vragen van, luister eens, we hebben toen die zaak willen stoppen, althans de behandeling daarvan willen stoppen, totdat de takendiscussie en de nieuwe begroting met een sluitende bejaardenbegroting gereed waren. En u gaat rustig door op de weg om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Het heeft dus niks te maken, althans niet op dit moment, wat een beetje doorklonk in de vragen en opmerkingen van GroenLinks, alsof wij pertinent tegen de punten die in die klimaatagenda zitten zouden zijn. Nee, het is gewoon zo van, op het moment dat er een takendiscussie plaats moet vinden, moet je die niet laten, vervuilen, laat ik het zo maar even zeggen, met een nieuw programmalijn. Dat lijkt me ook verstrekt helder. En ik denk ook dat morgen bij de begrotingsbehandeling de commissie of het college van bestuur daarover duidelijkheid gaat verschaffen.
Voorzitter, een klein vraagje aan de wethouder duurzaamheid die toevallig hier ook aan tafel zit. Dus de wethouder financiën, tevens vertegenwoordiger naar de stadregio, heeft in feite gedaan wat hij moest doen vanuit de principes van die takendiscussie. En dat je dan niet, laat ik maar even zo zeggen, ook al stond iets in de begroting, in ieder geval in uw gevoel niet voor de troepen uit moest marcheren. Maar het was met pijn in uw hart van als portefeuillehouder duurzaamheid, begrijp ik.
Als u mij had zien zitten, verscheurd door innerlijke conflicten, dan waren uw ogen niet
erover. Ik ken die van u, ja.
Het college heeft wellicht gefaald in het niet vooraf sturen van een stuk aan deze commissie. Maar hebt u behoefte aan een tweede termijn? Of vindt u dat de wethouder... Of vindt u dat de wethouder zodanig zelfs met een verscheurd hart heeft geantwoord dat hij zijn lijn kan volgen? Mevrouw Vergerven die wil iets doen aan het verscheurde hart.
Nou, daar doe ik heel graag wat aan, maar daar gaat mijn tweede termijn niet over. Mijn tweede termijn gaat over die takendiscussie. Eerlijk gezegd kan ik me niet herinneren dat het college ons heeft geïnformeerd over die route van die takendiscussie. Maar ik hoor dat graag nog terug. Het enige is wel dat toen ik in februari was het geloof ik, of in maart, bij toeval op die enquête van de stadsregio stuitte, ik in een rondvraag aan het college daarnaar heb gevraagd van, goh, waar gaat die over en krijgen wij op de een of andere manier daar resultaten van te zien? En op dat moment heb ik het antwoord gekregen dat het college wel vaker geënquêteerd wordt en dat we dat niet altijd te zien krijgen. Toen is er niet aangegeven dat dat ging om een takendiscussie. Ik heb daarnaar gevraagd, want de enquête heette zo. Ik heb daar toen naar gevraagd en daar is eigenlijk toen niet op ingegaan. Dus ik vind het wel een beetje laat dat we nu bij de begroting van de stadsregio, waar denk ik de wethouder morgen wel wijze woorden over zal spreken, maar dat we, en dan ook nog zonder verhaal verder van het college erbij, dan eigenlijk horen wat daar al, nou laat ik het even zo zeggen, 3/4 jaar gaan is. Ik vind dat het is een verbonden partij, de WGR Plus. Het is waar we zeg maar blijkbaar het met z'n allen van belang vinden wat de stadsregio doet aan verstedelijkingsopgave en mobiliteitsaanpak staat in dit stuk. Nou hebben we er net ook even gemerkt in de bespreking. Vind ik het eigenlijk dat we daar iets te lichtvaardig mee omgaan. En ik vind eerlijk gezegd het wel heel jammer dat dat zo is gegaan. Dus een andere keer zou ik dat echt anders willen. Want het is volgens mij een discussie die we hier ook moeten voeren.
Mevrouw van Gerven, ik mag u zo verstaan dat u eigenlijk een beroep doet, en zal de rest ook akkoord mee gaan, dat wij in de komende periode wat tijdiger op relevante punten geïnformeerd worden. En ik denk dat de wethouder daar het alle mogelijke begrip voor zal hebben.
Nee, uiteraard, voorzitter. Ik wilde nog wel eventjes, ik glimlach nu even omdat u dat op zo'n mooie manier formuleert. Het is natuurlijk zo dat u als raad, dat was via de Griffie dan uiteraard, in principe ook alle stukken van de stadsregioraad krijgen, dus dat alle onderwerpen. En ik kan me niet voorstellen dat we toen, want ik kan me herinneren, u heeft dan inderdaad naar gevraagd, dat we toen in die beantwoording van die vragen zouden hebben willen suggereren alsof het om het zoveelste zeg maar triviale enquêtetje ging of iets dergelijks. Ik kan me, laat ik zeggen, ik moet diep graven in mijn herinnering, maar ik kan me niet anders herinneren eigenlijk dat in ieder geval toen toch wel het woord taak in discussie of de toekomstige taken van de stadsregio zulke soort bewoordingen gebruikt zijn. Want het zou wel raar zijn als we, en het zou ook niet aan mij zijn, vind ik zelf, om de indruk te wekken alsof het om 3 keer niks zou gaan, daar waar het iets was wat ik nu net even heb uitgelegd in hoe in dat hele proces er plaatsvond. Dus als ik die indruk heb gewekt, zou ik dat vervelend vinden. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik echt geprobeerd heb u met een kluitje in het riet te sturen.
Nee hoor, daar gaat het mij ook niet om. Het gaat mij er eigenlijk om dat als het college weet dat er in stadsregioverband een takendiscussie gevoerd wordt en de vaststelling van die taken, daar even de discussie over wat doen we nou wel of niet in samenwerkingsverband met klimaat en energie, hè? Maar die discussie, wat zijn de taken van de stadsregio en een akkoord daarop uiteindelijk van onze vertegenwoordigers in de stadsregio, is een discussie die we volgens mij in de raad moeten voeren. En daarom zou ik, dus zeg maar, daarom gaat het mij niet om hoe zo'n vraag is beantwoord, maar het gaat mij om een actieve houding van het college om daarover aan ons te rapporteren en desnoods met voorstellen te komen. Nee, en niet één dag voordat er een commissie van de stadsregio over plaatsvindt.
Mevrouw Gerben, daar was mijn samenvatting met mijn eigen woorden van u inbreng op gebaseerd. En ik weet dat dit college staat trappelen van ongeduld om daar in de toekomst handen en voeten aan te geven.
Nou, dan toch nog één ding, voorzitter. Net reageerde de wethouder anders en dat maakte dat ik dit toch nog even wilde onderstrepen.
Dus ik neem aan dat met uw instemming dit onderwerp is afgehandeld. Agenda punt 8, dan ben ik toe aan agenda punt 9, het regionaal plan bedrijventerreinen. Wie wil er over het woord? Prima, dat is een drukke bezetting. Dan laat ik eens rechts beginnen, want rechts is vanavond zelden als eerste aan het woord geweest. De heer Den Burger.
Dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen van het stuk regionaal plan bedrijventerreinen zoals het college ons dat gestuurd heeft. Het college geeft aan positief te staan tegenover het stuk. We hebben toch wel een aantal vragen erover, meer naar aanleiding van eigenlijk. Want de stap om het aantal uit te geven bedrijfsterreinen in deze regio aan te passen aan de werkelijkheid van de markt, dat lijkt alleen maar logisch te zijn. Het college geeft aan in de tweede alinea van haar brief dat wij geen rol spelen daar waar het gaat om nieuwe bedrijventerreinen. Nou kan ik me vergissen, maar wij hebben wel een rol in de poort van Midden-Gelderland en Heter, in de zin dat we in een convenant zitten met Arnhem en Overbetuwe en daar een rol spelen. Voor poort van Midden-Gelderland geldt, althans volgens het rapport zelf, dat er nog 9,6 hectare uitgegeven grond is tot en met 2015. Wij zouden graag willen weten, want dat kunnen we niet halen uit de verschillende stukken, of de reductie van bedrijventerreinen hierop van toepassing is of niet. Daar zouden we graag iets over willen vernemen. En dan expliciet naar aanleiding van, er is sprake van een F2-lijst en een F3-lijst, waarin deze gemeente een prominente rol speelt. Dan hebben we het over herstructurering van bedrijventerreinen. Wij staan met een drietal terreinen voor 2011 op de F2-lijst. Dat weten Veentjesbrug, Klingelbeekseweg, Perenco, Veerweg. En voor 2012 met de Schaapsdrift. En op de F3-lijst staan we ook nog eens een keer met het terrein aan de Kardanenslaan. Als je het leest, dan is het zo dat voor de eerste drie genoemde in 2011 de subsidieaanvraag richting provincie gedaan zou moeten zijn. Bij de provincie zijn gelden gereserveerd. De gemeente moet zelf in die situatie voor die projecten die daarop voorkomen tenminste 50% zelf financieren. Er is ook sprake van dat de gemeente allerlei ondersteuning kan inschakelen. Een zogenaamde A-team van de provincie, Oost-Nederland NV, kan ingeschakeld worden voor advisering. Wij zouden graag willen vernemen wat de stand van zaken dienaangaande is. En we zaten nog wel met een kleine raadslachtige tekst. Klingelbeekse Weg wordt ook genoemd voor 2011. En Klingelbeekse Weg wordt gekoppeld, en dat is op zich niet onlogisch, aan Arnhems Buiten. Dat hebben we hier ook altijd bepleit. En dat betekent ook dat het in de zogeheten EMT-cluster terechtkomt. Maar de tekst die vermeld staat is de volgende. En mogelijk is er wel een oplossing voor denkbaar. Voor de projecten Klingelbeekseweg en Veentjesbrug te Renkum wordt onderzocht in hoeverre er samenwerkingsmogelijkheden zijn met het project Arnhems Buiten. Moet ik dat zo interpreteren dat de bedrijven die op dit moment aan de Klingelbeekseweg zijn, die daar onwelgevallig zijn, dat die uitgeplaatst zouden moeten worden richting Veentjesbrug? En is dat de link met de EMT-cluster? Of is het een heel andersoortig en gaan we plotseling een andere bedrijfsactiviteit aan Veentjesbrug realiseren? En een laatste vraag. Bij die herstructureringsgebieden worden een aantal bedrijventerreinen genoemd die in de hogere milieucategorieën zitten. Daar hoort de Veerweg Perenco hoort daarbij. Niet helemaal vreemd ook. En daar wordt ook nog een keer de kaderactiviteit genoemd. Is het niet zo dat Veentjesbrug eigenlijk ook in die categorie thuis zou horen, gelet op de activiteiten die zijn, sloop, afvalactiviteiten en dergelijke? Misschien zien wij het dus waar, maar we zouden graag vernemen of dat een juiste vermelding is, ja of nee. Dank u wel.
De heer Tiemens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer de Burger maakt eigenlijk voor een groot deel mijn vragen voor de voeten weg. Dus wat dat gaat, is dat heel makkelijk, kan ik het ook kort houden. En wij vragen ons af, het gaat dus over de grotere locaties, over de F2-lijst, daar draaien we volledig in mee. Maar wat betekent het verdere herstructureren nu voor onze lokale bedrijven? Worden die niet verder weggezogen dan nu het geval is? Dank u wel.
Mevrouw Geertsen.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons ook aansluiten bij de VVD. Het wordt wel heel erg een herhaling zo. Maar wij willen toch nog even benadrukken het volgende. Dat als structuurvisie bedrijfsterreinen zien we graag dat het college een goed advies heeft richting stadsregio's. Dat we met onze kernen er positief uitkomen. En een invulling van de SER-ladder ten aanzien van de bestaande bedrijfsterreinen van onze dorpen is dan positief. Onze visie is investeren in flexibele bedrijfsterreinen die je gemakkelijk kan aanpassen aan de vraag in de toekomst, duurzame bedrijfsterreinen. Maar onze visie is leefbaar en economisch sterke dorpen. Dank u wel.
De Bouwman.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Bedrijfsruimte op de bedrijfsterreinen in de gemeente Renkum is schaars. Zoals we kunnen lezen in de economische structuurvisie is dat van alle bedrijven in de gemeente Renkum 37% verhuis- of uitbreidingsplannen hebben in de komende 3 jaar. Veruit de belangrijkste reden voor deze plannen is dat het huidige pand te klein is. Het overgrote deel van de verhuisgeneigde bedrijven wil in de gemeente Renkum blijven als aan bepaalde voorzieningen voldaan wordt. Dit onderstreept het belang van herstructurering. D66 is voor een snelle aanpak van herstructurering van de oude en verrommelde bedrijventerreinen en is dan ook tevreden met het nu voorliggende regionaal plan bedrijventerreinen, waarin Verenkum, de bedrijventerreinen, Klingerbeekseweg, Veentjesbrug, Vierweg en Schaapsdrift cofinancieringsmiddelen zijn gereserveerd om herstructurering mogelijk te maken. Zorgvuldig ruimtegebruik, zorgvuldig omgaan met water en duurzaam zijn belangrijke elementen voor de inrichtings- en uitvoeringsaspecten. De Vierweg, Noordse Schoch, staat op de nominatie als vestigingsplaats voor de biomassa vergistingsinstallatie. Economisch gezien biedt dit kansen. De biomassa vergistingsinstallatie past op zich goed in de projecten van duurzame ontwikkelingen in de Zuid-Veluwe-regio. Graag ontvangen wij van het college informatie rond milieutechnische aspecten van deze installatie en of zich dat goed verdraagt met de urbane omgeving vlak naast het Noordse Schoch-terrein. Wat de financiering betreft, daar is al het een en ander eigenlijk over gezegd. Voor de herstructurering van de genoemde bedrijventerreinen stelt de provincie 50% van de investeringskosten beschikbaar. De overige 50% moet de gemeente bijdragen. Wij horen graag van het college welke plannen er zijn om de eigen bijdrage, zover bij ons bekend 2 miljoen, te financieren. De genoemde projecten van de gemeente Arnhem staat, gemeente Renkum staan vermeld als F2-projecten. Dit zijn projecten die in 2010, 2013 van start kunnen gaan. Graag horen wij van het college of dit in deze periode ook te realiseren is. Ten slotte vragen we het college om te zorgen voor een zeer zorgvuldige communicatie naar de betrokken ondernemers. Dank u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. In aanval van de vragen die aansluiten ook bij de vragen van de VVD. GroenLinks vindt het goed dat het in zijn totaliteit in de regio gekeken wordt naar hoeveel bedrijventerreinen er echt nodig is. Dat gemeente Renkum blijkbaar in aanmerking komt voor 2 miljoen euro subsidie, dat is natuurlijk erg fijn in krappe tijden. Vraag is wel of wij dan ook zelf 2 miljoen in 4 bedrijventerreinen, of misschien 5, willen insteken terwijl andere beleidsvelden hard achteruit gaan. Hoe zit het nu met de financiering? Van Renkum had toch via de provincie de mogelijkheid om terreinen aan te melden, zodat daar cofinanciering vrij kon komen. Nu lijkt het alsof de staatsregio in deze regionaal plan dit goedkeurt. Hoe zit dat nu precies? De cofinanciering verplicht de gemeente om 2 miljoen zelf op tafel te leggen. Komt daar hiervoor een aparte vraag voor de raad te liggen over deze financiering? Wanneer denkt de wethouder dat de 3 gebiedsvisies te kunnen voorleggen aan de raad? Op de GroenLinksavond over natuur, cultuur en landschap, dat als motor voor de Renkumse economie zo belangrijk is, zei de wethouder dat de bedrijven op de Klingerbeekse bedrijventerrein verplaatst moeten worden. Waar gaan ze dan naartoe? En gaat een deel van het subsidiegeld ook in de verplaatsing van deze bedrijven zitten? Waar gaat het meeste geld van deze herstructurering in zitten? Wat is de grootste kostenpost en wat is de 1 na grootste kostenpost? Voor een GroenLinks is het begrip duurzaamheid ook milieu en natuur. Het begrip duurzaamheid in deze rapport ligt voornamelijk op de economische factor, namelijk het behouden van bedrijventerreinen. Er wordt wel gesproken over 3 ontwikkelingsstappen rond duurzame bedrijventerreinen voordat er breed gebruik kan worden gemaakt van duurzame maatregelen. De provincie wil in elke regio 1 helemaal duurzaam bedrijventerrein ontwikkelen. Gaat de wethouder zich hiervoor inzetten om 1 maximaal duurzaam bedrijventerrein te krijgen in Renkum, eventueel als pilot? Zou de wethouder in eventueel klein deel van het te gebruiken geld willen reserveren voor zonnepanelen op bedrijventerreinen, zodat er duurzaam energie opgewekt kan worden voor deze bedrijven?
De heer Erkens.
Ja, voorzitter, we hadden gehoopt dat de collega's al onze vragen ook gesteld zouden hebben, maar dat is jammer genoeg niet het geval. We hebben er nog een paar. In de brief aan de gemeenteraad wordt gesproken over 3 locaties op de F2-lijst. En in de toelichting op het regionaal plan zijn het er 4. Wat is het nou? Dorrit blijft er voorlopig buiten, de Kardanenslaan. Betekent dat nou ook heel concreet dat er voor de Kardanenslaan voorlopig geen gebiedsvisie wordt ontwikkeld? Dat gebeurt namelijk voor die andere terreinen wel, met uitzondering dan weer voor Norske Skog vanwege de complexiteit. Wordt er nog geprioriteerd, hetzij door de provincie, hetzij door onze gemeente? Of gaan we er op voorhand van uit dat alle 3 CQ4-locaties ook daadwerkelijk herontwikkeld moeten worden? Onze fractie is daar nog niet volledig van overtuigd. Misschien dat er op een gegeven moment gekozen moet worden. Dus dan zou een prioritering toch wel zinvol zijn. En mevrouw de Roo heeft het al gehad over de financiële consequenties. Dus ja, die vraag hoef ik eigenlijk niet meer te stellen. Dank u wel.
We gaan naar de wethouder en laat hij dan beginnen met die prangende vraag te beantwoorden of er nou 3 of 4 locaties zijn.
Ja, voorzitter. Soms zijn eenvoudige getallen moeilijker te doorgronden dan ingewikkelde wiskundige sommen. Ik denk, want ik word hier nu ook op geattendeerd, laat ik dat in volstrekte eerlijkheid hier nu zeggen. Ik denk dat de verschil tussen 3 en 4 zit. Ja, dat dank u wel, dat is 1. Dat het zit in het feit dat voor de Veerweg, dus de locatie Parenco, dat een beetje een vreemde eend in de bijt is. Omdat dat zeg maar, daar wij heel erg natuurlijk voor wat betreft de mogelijke ontwikkelingen en de actualiteit van die ontwikkelingen heel erg afhankelijk zijn van wat er precies op dat terrein gaat gebeuren. Maar ik kan u nu alleen dat antwoord geven, want ik constateer ook gelijk met u inderdaad die discrepantie tussen die beide getallen op dit moment. Een aantal u heeft eigenlijk een beetje dezelfde vragen gesteld. Eventjes misschien goed om ons te herinneren het volgende. Dit is natuurlijk een provinciaal programma. De provincie wil een aantal dingen. De provincie wil niet dat er maar, zoals je ook in veel plekken in Nederland constateert, dat daar waar bedrijven verhuizen, ik zeg het nu maar, ik chargeer het een beetje, oude rommelige bedrijventerreinen achterblijven en nieuwe locaties ontwikkeld worden. En dat dus eigenlijk zeer inefficiënt grondgebruik is. De provincie Gelderland is de eerste provincie in Nederland en ook de meest actieve provincie in Nederland, die zich zeer sterk gemaakt heeft om de gemeenten in de provincie, en in ons geval dan de gemeente in de stadsregio, te dwingen om binnen regionale samenwerkingsverbanden te komen tot afstemming. Om te voorkomen dat daar allerlei nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden en oude bedrijventerreinen verder verrommelen en dergelijke. Daar heeft de provincie een zeer actieve rol in gespeeld. De provincie vindt ook, en ik denk dat dat op zich wel terecht is, dat dat ook een van de meer klassieke rollen en taken van de provincie is. En dat is inderdaad ook heel scherp en daadkrachtig door de provincie opgepakt. Het heeft ook, dat kunt u ook lezen, geleid tot een forse bijstelling binnen de stadsregio van het aantal te ontwikkelen bedrijventerreinen. Dan krijg je zoiets als harde plancapaciteit en zachte plancapaciteit en dergelijke. Nou, daar ga ik u allemaal niet mee vermoeien. Maar we zijn dus nu tot een forse reductie gekomen. En de gedeputeerde, de heer Verdaas, heeft ook gezegd van dat hij wat dat betreft ook heel akkoord is met de beperkingen die wij binnen de stadsregio en de verdeling die wij binnen de stadsregio hebben aangebracht. Dus wij hebben wat dat betreft van de provincie daarvoor zeg maar ruim baan gekregen om op deze lijn verder te gaan. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld voor, en ik ga even naar de VVD, voor het bedrijventerrein in Heteren? Helemaal niets. Want dat is een bestaand bedrijventerrein, dat nog niet alle hectares zijn uitgegeven, dat doet er niets aan af. Dat is gewoon, die valt binnen die lijst en heeft op geen enkel lijstje gefungeerd die eventueel geschrapt zou moeten worden. Voor ons, voor de gemeente Renkum, hebben we dus nu een aantal bedrijventerreinen aangemeld. Die zijn ook in die lijsten F2 en F3 opgenomen. We hebben daar ook wel eens een keertje eerder bij de economische visie over gesproken.
En er zit wel enige druk dus op voor ons om plannen te maken om die plannen tijdig bij de provincie in te dienen. Nou, daar zijn we op dit moment druk mee bezig. We maken ook gebruik van dat E-team, hè, dat aanjaagteam. We maken ook gebruik van de kennis van bijvoorbeeld Oost-NV en dergelijke. We zitten regelmatig met die mensen die dan zeg maar via Oost-NV en via de stadsregio de gemeentes ondersteunen om tafel. En ook heel veel feitelijke werkzaamheden en dergelijke worden door de mensen van het A-team of E-team worden ook uitgevoerd. Vrij binnenkort hebben we daar nog weer een overleg over. En dat zal ook moeten leiden tot die gebiedsvisies die u als raad moet vaststellen. Want ik hecht er wel aan dat u als raad op enig moment een gebiedsvisie voor die bedrijventerreinen gaat vaststellen. Dat in ieder geval dat u uw grote lijnen deelt en ook akkoord gaat met zeg maar, een nieuwe visie op hoe het bedrijventerrein na die renovatie en na die herstructurering zou moeten worden ingericht. Klingelbeekseweg is daar wel een van de meest actuele in. En daar ligt ook wel een lijntje en een verbinding met de Veentjesbrug. Klingelbeekseweg. Ik zou bijna zeggen, omdat het natuurlijk nu de Hes-West in ontwikkeling gaat, het ook wel een beetje voor de hand ligt dat je Klingelbeekseweg probeert zeg maar enige synchroniteit in de tijd ook te ontwikkelen met die ontwikkelingen op de Hes-West. De partijen op Hes-West hebben ook zeg maar belang en ook interesse bij die ontwikkelingen op de Klingelbeekseweg. Want ja, het is natuurlijk, je hebt een mooi nieuwe Hes-West en je hebt een rommeltuintje erachter liggen, zeg ik nu maar even zo. Dat is natuurlijk ook geen fraai gezicht. En tegelijkertijd is het voor ons, denk ik, een kans, daar waar ook op het hele Arnhemsbuiten, dat hele EMT-cluster geprobeerd wordt daar neer te zetten. En ik zie daar ook voor ons, en dat wordt ook heel erg gedeeld door Oost-NV bijvoorbeeld, ook kansen om dat EMT-cluster, op dat beter gezegd dat gebied ook meer een profiel van het EMT-cluster te geven. Dat zal kunnen leiden, ik zeg het enigszins voorzichtig, want daar zijn natuurlijk nog geen definitieve knopen over doorgehakt. Dat zou heel goed kunnen leiden tot een verplaatsing van een aantal van de huidige gebruikers, bedrijven op het gebied van het gebied Klingelbeekseweg. En mogelijkerwijs aan de Veentjesbrug. Want de Veentjesbrug, in ons oordeel, maar nogmaals, u krijgt die gebiedsvisie TCT ter vaststelling. De Veentjesbrug zou heel goed kunnen dienen om een aantal bedrijven die zeg maar in een milieucategorie zitten, niet zo zwaar als op de Veerweg Parenco, maar toch wel zeg maar, met een milieu, zwaarte milieu die je niet op iedere plek in de gemeente zou willen hebben, die bijvoorbeeld bij dat afvalbrengstation en überhaupt bij de profiel van de Veentjesbrug goed zouden kunnen passen. Pal naast de A50, nou, daar ga je ook geen zwembad bij wijze van spreken bouwen. Dus daar kun je wel een beetje in proberen in te herstructureren. Het ligt ook in principe in de lijn. En dat zal ook in die gebiedsvisie tot uitdrukking worden gebracht, zodat je ook aangeeft in de gebiedsvisie wat je beoogt met dat nieuwe gebied. Wat betreft de financiering, nou, het staat ook in het stuk, we hebben daar al eerder over gesproken, de provincie heeft in principe geld beschikbaar, maar je moet wel cofinancieren als gemeente. Nou, daar gaat u over, laat dat heel duidelijk zijn, er gaat zonder uw toestemming of instemming geen cent, om het maar even zo te zeggen, naar dat soort plannen, want die zitten in een bestemmingsreserve. We hebben in principe de afspraak om bij de bestemmingsreserve goede tijden, slechte tijden, daar zitten 4, 5 uitgangspunten waarvoor die bestemmingsreserve eventueel gebruikt zou kunnen worden. En één daarvan zou kunnen zijn voor de herstructurering van deze bedrijventerreinen. Maar nogmaals, daar zullen concrete plannen voor moeten worden ontwikkeld en die plannen bij u, als daar sprake is van die cofinanciering, die plannen aan u, aan de raad, moeten worden voorgelegd.
Mag ik even daar een vraag op? Ja. Dat gaat over de 2 miljoen of gaat het over een ander bedrag wat de cofinanciering betreft?
In principe zou dat maximaal over, als je over 4 terreinen keer 500.000 praat, dan praat je in principe over maximaal 2 miljoen. Ja. Gaat daar ook in de GroenLinks, gaat daar misschien ook gebruikt worden voor een stukje verplaatsing? Ja, dat zou heel goed kunnen. Het hangt er heel erg vanaf. Je moet daar een hele exploitatie onder leggen. En het zou heel goed kunnen zijn dat een bedrijfverplaatsing onderdeel van die exploitatie is en ook van de financiering. Duurzaamheid. U zegt van nou, zou u als college willen inzetten voor een duurzaam bedrijventerrein in deze regio? Nou, ik denk dat als je, en we hebben daar volgens mij ook, ik met u al een keertje eerder over gesproken bij de gelegenheden, als je kijkt wat in principe de plannen voor het gebied Veerweg Parenco zijn, zit daar een behoorlijke, niet alleen dat biomassa verhaal, waar al eerder over een D66 geloof ik, die daar ook op iets over zei. Maar de Parenco heeft heel duidelijk doelstellingen die moeten leiden tot een substantiële verduurzaming van hun productieproces. En dus eigenlijk van een substantiële verduurzaming van alle activiteiten op dat terrein van Parenco. Dus daar zal een goede slag geslagen worden. Als dat inderdaad gerealiseerd gaat worden, dan moet ik natuurlijk wel een... Het is hun businessplan om het zo even te zeggen. Maar daar zijn voor wat betreft biomassa, daar zijn voor wat betreft de samenwerking ook in waterzuivering met de waterzuivering van Parenco en die van het waterschap en dergelijke plannen. Ook met het gebruik van het slip weer van die waterzuivering en dergelijke. Daar zijn tal van plannen. En wellicht kan daar ook de door u nu aangehaalde zonnepanelen een rol in spelen. Dat hangt heel erg af met welke plannen Parenco exact gaat komen. Er hangt is nog heel veel onzeker voor wat betreft Parenco. Ik bedoel, er is nog geen duidelijkheid wat precies de lange termijn strategie van het bedrijf is en welke kansen die lange termijn strategie ook daadwerkelijk heeft om het bedrijf te laten overleven.
Voorzitter,
dames, gaan voor mevrouw de Roo en daarna de heer Den Burger.
Dat is aardig. Ik vind het heel fijn dat Norske Skog Parenco zo bezig is. En dat straalt natuurlijk ook af op onze gemeente. Het is heel fijn, het is wel in het bedrijf zelf die hier bezig is. En waar wij daar kunnen faciliteren, zeker weten, daar staat GroenLinks ook achter. We hebben wel, en een beetje van mijn doel met mijn vraag was ook, we hebben een aantal andere bedrijfterreinen die helemaal in handen zijn van het college van u. En daar vraag ik me af of u bereid bent om... proberen die pilot die duidelijk gemaakt moet worden voor de drie stappen rond duurzaamheid, om die naar ons gemeente te krijgen, om in maximaal duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen. En daarvan dan is het dus de bedoeling dat andere gemeenten gaan leren en een aantal onderwerpen kunnen overnemen. Dus het gaat erom dat wij snel aan de slag komen met één bedrijventerrein met maximaal duurzaamheid. Dat was mijn doel.
Nou, als u bedoelt te zeggen en aan mij vraagt van, hebben wij als college ook een, zeg maar, een zekere ambitie om te kijken in hoeverre we bij die herstructurering van die bedrijventerreinen ook een slag in de duurzaamheid kunnen maken, dan kan ik daar alleen maar ja op antwoorden. Als u vraagt van, wilt u een soort, want zo proef ik het een beetje, een soort toonbeeld van het meest duurzame bedrijventerrein uit de regio maken, dan wil ik daar, laat ik zeggen, best mijn beste beentje voor voortzetten. Maar aan de andere kant moeten we natuurlijk ook wel ons realiseren dat er moet wel een zekere exploitatie onder liggen. En het vraagt van ons, van de gemeente natuurlijk, als u de bedragen hoort die nu eventjes over tafel gaan, toch al een forse financiële inspanning als het zover komt dat al die bedrijventerreinen inderdaad geherstructureerd gaan worden. Dus we moeten ook wel een beetje inderdaad zien, zeg maar, de polstok die wij hebben een beetje in het oog houden. Maar bedoel, ik onderschrijf met ganse harte de ambitie die u heeft, waarvan ik zeg van, laten we op dat duurzaamheid proberen in te zetten.
Heel kort. Gewoon mild, mevrouw de Roo, mag nog een vraag stellen.
Alleen maar te verduidelijken dat daar staat in de tekst zelf dat ze wel gaan zoeken van waar ze die pilot kunnen uitvoeren. En dat was dus de vraag, gaan we daarop inbieden, zeg maar.
Wij gaan ons zeker, laat ik zeggen, in alle richtingen voorop stellen. En ik heb vrij binnenkort, notabene nog in dit hele kader, nog weer een gesprek met een van de bedrijven uit het EMT-cluster. Om te kijken in hoeverre in deze gemeente er mogelijkheden zijn om een pilot op dat gebied van de grond te krijgen.
De Burger die had geloof ik al een voorschotje op zijn tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een aanvullende vraag. De wethouder schetst de complexe situatie bij Parenco. Dat is duidelijk. Het ambitieniveau is daar ook erg groot. Het gaat om een groot terrein. Als we nu kijken in de stukken zoals we die gekregen hebben, dan zie je pagina 40 in die projectenlijst, F2, zie je staan dat de subsidieaanvraag in 2011 gedaan zou moeten worden. In hoeverre zijn dit soort getallen reëel te noemen?
Ja, voorzitter, ik was nog met mijn beantwoording in eerste termijn bezig. De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Dat ik u dat jaartal betreft even zeggen. Ook daar is wel enige nieuwe middels duidelijkheid dat weliswaar, laat ik zeggen, binnen afzienbare tijd moet gebeuren, maar niet zo per se binnen het jaar 2011. Dan was ik nog niet helemaal toegekomen aan een reactie op een aantal opmerkingen die de Partij van de Arbeid had gemaakt, met name over die prioritering. Dat is op zich denk ik een terechte vraag. We zouden ons denk ik een klein beetje overeten, als ik de beeldspraak zo mag gebruiken, als we de ambitie zouden hebben dat we 4 bedrijventerreinen binnen een periode van 1 jaar achter elkaar zouden kunnen gaan realiseren, zouden gaan herstructureren. Dus daar moet wel degelijk een prioritering gesteld worden. Die stellen wij overigens, wij de gemeente. Daar heeft de provincie in principe geen leidende hand in. Wat betreft de Kardanenslaan, moet er nog een gebiedsvisie worden opgesteld? Ja, zeker. Als we die op dat prioriteitenlijstje zouden zetten, maar die staat wat mij betreft niet op plaats 1, om het maar even zo te zeggen. Ik denk als wij kijken naar Klingelbeekseweg, schuine streep Ventjesbrug, om die relatie nog maar even te leggen, dat daar de eerste prioriteit zou moeten liggen. En zo hebben we eigenlijk ook nu de voorbereidingen in die planning zitten. En wat betreft Noorse Skog Veerweg is het natuurlijk heel erg afhankelijk van de actualiteit. Op het moment dat daar wat gebeurt, moet je denk ik onmiddellijk reageren om te kijken hoe ver je hun kunt faciliteren. Mocht dat wat langer duren, ja, dan duurt dat wat langer. Want daar zijn eigenlijk, het is de partij zelf, Parenco leading. Ik denk dat ik daarmee de vraag in eerste termijn heb beantwoord.
De heer Hutten die heeft heel geduldig zitten wachten, want die wilde ook een interruptie plaatsen.
Ja, het was eigenlijk een vraag nog naar aanleiding van de pilot. Ik vroeg me af of de gemeente zelf het op moet brengen, of je ook sponsoring kan regelen. Maar juist bij een pilot heb je natuurlijk mogelijkheden om extra geld van anderen binnen te halen, lijkt mij.
Het grappige is dat de meeste mensen dan naar de overheid kijken als ze sponsoren zoeken. Maar dan gaan we het op een wat andere manier doen. Maar op zich maakt u nog niet zo'n hele gekke opmerking.
Ik bedoel, dat hebt u toch de hele avond naar gestreefd, hè?
Want je kunt wel degelijk, kijk, daar waar het gaat om pilots en dergelijke, hebben natuurlijk bedrijven ook, behoefte aan om bepaalde technologieën die wellicht nog niet volledig uitontwikkeld zijn, om ook een beetje uit te proberen. En ik denk dat daar met name, het element van sponsoring in zou kunnen zitten. Kijk, we hoeven niet op zoek naar iemand met een zak geld, want die is er niet buiten de overheid. Maar wat je wel zou kunnen kijken, in hoeverre bedrijven die milieutechnologieën, noem ik het nu maar eventjes voor het gemak, bijvoorbeeld in zo'n EMT-cluster actief zijn, in hoeverre die bedrijven interesse hebben om middels hun productontwikkeling en het uitproberen, uit testen van bepaalde producten, dat niet voor een schappelijk prijsje of om niet zouden willen inzetten. En daar zie ik wel wat meer mogelijkheden.
Goed, we hebben een levende discussie gehad. Heeft iemand nog behoefte aan de tweede termijn? Mevrouw de Hoog.
Nou ja, ik had nog 1,5 vraag die nog niet beantwoord was, denk ik, of ik heb niet goed geluisterd. Dan hoor ik het wel graag nog een keer. Waar gaat het meeste geld van de herstructurering in zitten? Wat is de grootste kostenpost?
Dat valt niet te zeggen. U heeft gelijk gevoegd naar kostenpost 1 en kostenpost 2, maar dat valt helaas geen zinnig woord over te zeggen. Nee, dat hangt heel erg vanaf van wat precies die herstructurering gaat inhouden en wat dat precies voor betekening heeft, of de bedrijven verplaatst moeten worden en daar kan geen zinnig woord van zeggen.
Mag ik dan op een hele andere manier vragen? Zeg maar even heel bazaal uitleggen van een herstructurering van een bedrijventerrein. Hebben we dan over hekwerk, asfalt en gebouwen? Of geef ze even een voorbeeld.
Nou, herstructurering kan op dingen hebben. We hebben het net eventjes over bedrijventerrein, het verplaatsen van bedrijven gesproken. Als je een bedrijventerrein een bepaald profiel wil geven, zou je kunnen zeggen van jij hoort er wel en jij hoort er niet. Dat zou een onderdeel kunnen zijn. Je zou kunnen kijken van inderdaad in hoeverre in de openbare ruimte dingen moeten worden heringericht. Dat kan met wegen te maken hebben. Maar je kunt ook zeggen van luister eens, een bedrijventerrein wordt niet optimaal gebruikt. Je ziet heel vaak dat er in bedrijventerreinen, laten we maar de Klingelbeekse weg gaan kijken als voorbeeld, daar staan een paar aantal gebouwen leeg. Nou, als je daar wat gaat herstructureren, niet een gebouw weer precies op die plek zitten waar het oude gebouw staat. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, we kopen die grond in, die grond nemen we in die exploitatie over. Maar dan gaan we natuurlijk, daar kun je wel 2 of 3 gebouwen kwijt. Omdat je dus gaat verdichten. Ook dan praat je over, slimmer ruimtegebruik. Je kunt kijken in hoeverre bepaalde bedrijven dingen kunnen combineren. Misschien zou je bij een herstructurering kunnen denken, als er bijvoorbeeld, net zoals we nu praten over Parenco, 2 waterzuiveringsinstallaties op 1 terrein staan en zeggen, hey verdorie, jullie moeten gaan samenwerken, dan moet je slimmer doen, je moet er 1 van maken. Dat zou met andere installaties, zou je dat bijvoorbeeld ook kunnen doen. Nou ja, een mix van heel veel verschillende dingen, die gezamenlijk leiden tot een nieuwe inrichting, een nieuw gebruik. Ja, dat noem je dan een herstructurering.
Nee, maar dan is dat duidelijk. Maar ik neem aan dat dat per gebied heel duidelijk wordt voorgelegd in die gebiedsvisies.
In de gebiedsvisie zal niet zozeer komen van of bedrijf A nou goed daar komt en bedrijf B nou daar. In de gebiedsvisie komt eigenlijk meer van, je zou dat bedrijventerrein zo'n profiel moeten geven. Dat zou betekenen dat je die en die activiteiten daar wel wil en die en die activiteiten dan niet. Dat bedrijventerrein ziet er zo uit. Dus bij wijze van spreken, als je over de Klingelbeekse weg zit en je bijvoorbeeld een mogelijk, er staan ook woningen hè, op de Klingelbeekse weg. Nou, misschien dat je er nog een paar woningen bij zou kunnen zetten, maar die zet je er niet naast die spoorlijn, bij wijze van spreken. Dan zie je op een ander plekje. Nou, al dat soort elementen komen in die gebiedsvisie tot, dan komen in die gebiedsvisie naar voren.
Ik mag nu met instemming van mevrouw Droog constateren dat we de consultatie tot een goed einde hebben gebracht. Wethouder, bedankt. Hè. Dan punt 10 is afgevoerd van agenda. Dan punt 11 betreft de verslaglegging. Daar is geen wijziging op voorgesteld. Dan punt 12. Niemand. Dan ben ik onder dankzegging aan u allen. Dan ben ik toe aan punt 13, de sluiting. Dank u wel.